24 november. Heeft iemand daar vragen of opmerkingen over? Iedereen kan ermee akkoord gaan. Als ik de mensen even kan zien op het scherm. Dank u. Oké. Iedereen akkoord ermee? Dank u wel. Tweede puntje opnieuw, zoals daarnet, de aanpassing van het meerjarenplan en de vaststelling van het budget. Ik geef opnieuw het woord aan meneer De Knopper.
Ja, dank u wel. Goedenavond opnieuw, collega's. Dus dit keer gaat het over de budgetwijziging en ook het meerjarenplan van gemeente en OCMW-raad samen, voor alle duidelijkheid. Dus niet alleen gemeente, maar wel ingecorporeerd ook de OCMW. Wat betreft de strategische nota die jullie ontvangen hebben, inderdaad opnieuw geen nieuwe acties of actieplannen, maar wel weer verschuivingen in de tijd. Voor de financiële nota ga ik de opdracht die wij als gemeenteraad hebben niet herhalen. Ik wil wel een opmerking maken bij de aanpassing van het budget 2021. Daar is misschien wel de belangrijkste wijziging, en dat is eigenlijk een ambtshalve wijziging, namelijk de integratie van het gecumuleerd budgetair resultaat van de jaarrekening die wij in juni hebben gezien. Die wordt geïncorporeerd dus in het budget van 2021. We gaan straks het resultaat daarvan zien. Wat betreft de aanpassingen vanuit, ik zal maar zeggen, vanuit welke hoek zijn ze gekomen? Opnieuw natuurlijk coronacrisis. Bijkomende financieringslijnen, zoals we die daar straks ook bij het OCMW genoemd hebben. En dan vooral belangrijk, ik wil er de nadruk op leggen en ik zal het straks nog een aantal keer herhalen. Door stijgende uitgaven en dalende ontvangsten waar wij mee geconfronteerd zijn als gemeente, omwille van een wijzigend beleid van externe van overheden, bovengemeentelijk dan, en ook externe partners. Wijzigingen die heel belangrijk zijn en die dus een grote impact hebben op ons meerjarenplan. Ik wil u dit even toelichten. Het eerste punt, dat heb ik u daar straks al gezegd, dus de aanpassing van het gecumuleerd budgetair resultaat van vorig jaar. Dus bij de rekening van 2020 hadden wij een tekort voorzien in het budget van €300.000, 306. Na de rekening hebben wij gezien dat dat een overschot is geworden van bijna 4 miljoen, 3,8. Dus een verbetering van het resultaat met 4,1 miljoen. Dit resultaat moeten wij dan inschuiven in wat wij voorzien hadden voor 2021 en volgende jaren. Er was dus een overschot voorzien in 2021. Na resultaat van de rekening is dat dan 18 miljoen. Dat betekent dus een verbetering met 1,4, bijna 1,5 miljoen. Dus dit getal verbetert natuurlijk opmerkelijk de uitgangssituatie voor 2021 en volgende. Dit is eigenlijk wel een normaal procedé. Praktisch elk jaar is het zo dat je budgeteert wat voorzichtig, dat er toch wel een positief resultaat is. Alleszins in gemeente Beersel is dat zo en het is ook een verplichting eigenlijk. Dus dat gaan we integreren. Een tweede grote pijler die weer zijn effect heeft, zijn de belastingen, met name de hoofdbelasting. Ik kom terug op de situatie van vorig jaar wat betreft de personenbelastingen. In principe is dat ongeveer een inkomst van, laat mij zeggen, tussen de 9 en de 11 miljoen per jaar. U weet dat wij vorig jaar hier nogal van leer hebben getrokken omwille van de coronacrisis en de impact dat dat zou hebben op de gemeenteinkomsten, vooral dan de personenbelasting. En die is er ook geweest, we zullen dat dadelijk zien. Maar ik wil u toch wel herinneren dat wij vorig jaar, wat betreft de personenbelastingen, de voorspellingen, de ramingen, eigenlijk verminderd hebben tot en met 2025 met 1,3 miljoen. Dus wij hebben dat niet uit onze duim gezogen toe. Wij krijgen daar elk jaar dienstbrieven van de FOD Financiën. En dus wij hebben de daling overgenomen zoals zij ons door de FOD is voorgesteld. Voor 2021 hebben wij al bijna €300.000 inkomsten zien verminderen. En dan voor 2022, het jaar waar we eigenlijk nu voor staan, was dat bijna €500.000. En u ziet, die bedragen zijn blijven volgen. Nu, wat is de realiteit geworden? Eigenlijk is dit nog wat meegevallen. Ja, we hebben nieuwe cijfers gekregen en we merken, u ziet dat hier, dat wij voor het jaar 2021 toch nog een vermindering moeten bijvoegen van 110.000 euro. Dus we hadden al min 291 en nog eens 110 af. Dat is toch een vermindering van 400.000 euro voor op vlak van inkomstenpersonenbelasting. Maar, en dat is positief, voor de jaren 22, 23 tot en met 25 mogen wij de bedragen die wij toen hebben ingeschreven opnieuw verhogen. De FOD Financiën voorspelt dat de inkomsten dus minder fors zullen dalen, zo moeten we het zeggen, en dat we van dat 1,3 miljoen er eigenlijk terug 400.000 euro mogen bijtellen. Conclusie, ja, de totaal geraamde vermindering die wij in onze meerjarenplan hebben moeten invoeren tot vandaag op vlak van corona-effect op de personenbelasting is dus 927.000 euro. Toch nog altijd, ik benadruk het, geen klein cijfer. De evolutie van de opzendtiemen, die tweede grote pijler van inkomsten, die ongeveer even hoog is als de personenbelasting, ook rond de 10 miljoen, 10 miljoen, 11 miljoen. Daar hebben we vorig jaar in de maand december slechts voor 2 jaar een daling ingeschreven. De andere over, of de FOD, had ons ook aangeraden om dat ook in de volgende jaren te doen. Wij waren toen van mening, en u heeft dat mee ondersteund, dat het effect op inkomen van kadasters toch heel wat minder zou zijn dan op vlak van personenbelasting. Te maken met wellicht werkloosheid. En we hebben dus ook maar alleen voor 21 en 22 een vermindering doorgevoerd. En u merkt nu vandaag dat dat eigenlijk een goede beslissing was. We mogen zelfs de vermindering van 2021 voor een heel groot stuk terugdrijven. Ja, we hebben 245 verminderd en we mogen nu terug met 190 naar boven. Dus dat is bijna op 50.000 euro na is dat een break-even. En voor 22 moeten we maar met 9.800 euro verminderen. Dus met andere woorden, dat getal zat vrij goed. Dus als we totaal bekijken voor de onroerende voorheffing, dan speelt corona ons hier parten voor 315.000 euro. Een ander verhaal is echter het gemeentefonds. Ja, vorig jaar hebben wij het gemeentefonds hebben wij eigenlijk al bijsturingen naar beneden moeten doen. We hebben nieuwe cijfers gekregen, waarbij ten opzichte van de oorspronkelijke getallen, ik zeg het duidelijk, hebben wij elk jaar bijna 50.000 euro moeten verminderen. Dus we hebben vorig jaar gezegd, oké, we gaan 303.000 euro minder uit dat gemeentefonds ontvangen. U moet weten, gemeentefonds is gecreëerd om de verschillen tussen grote en kleine gemeenten een beetje weg te werken. Ja, dat is een bedrag dat op heel wat parameters berekend wordt. Denk aan bevolkingsaantal, maar ook bijvoorbeeld op onderwijs, op tewerkstelling, op leeflonen enzovoort. Dus een heel pak sociale, maar ook anderzijds financiële parameters. Ook de hoogte van de belastingen, van de kadasters en van de personenbelastingen worden daarin verwerkt. En eigenlijk vonden we dat vorig jaar toch al een forse terugschroef, maar we moeten vaststellen dat we er deze keer nog een dikke boterham bovenop gekregen hebben. U ziet dat hier in dat tabelletje, en dat stond ook in die notities die u ontvangen heeft. Voor 21, 22, 23, 24 en 25 moeten we er bijna elk jaar 100.000 euro afdoen. Ja, dus dat betekent in totaal voor de gemeente min 466.000 en voor het OCW, waar een aparte berekening voor gebeurt, nog eens 40. Met andere woorden, min 507.000 euro. En we hadden er vorig jaar al 300 voorzien. Dat gaat stilaan naar de 800 of zelfs iets erboven, 800.000 euro. Dat zijn toch forse verminderingen. Ik heb het vorig jaar ook al gezegd, dat is moeilijk. Dat wordt volgens een bepaald algoritme berekend en ik heb daar vorig jaar ook al de vinger op gelegd. Als Beersel zitten wij in deze grote groep van buurgemeenten, laat het ons zo noemen, zitten wij daar toch met als gemeente degene die daar het minst uit ontvangt. Misschien het meest voor zichzelf spreekt het bedrag per inwoner. Voor Beersel is dat 154,97 euro. Voor Halle, voor een inwoner van Halle, is dat 303. Dat is eigenlijk bijna het dubbele. Een gemeente waar we ook ons graag mee vergelijken, Sint-Pietersleeuw, is dat toch bijna 200. Dat zijn toch ruime verschillen. En dat heeft dus, zoals zoals ik zei, te maken met de parameters die naar voren geschoven worden. Ja, we kunnen daar weinig op zeggen. Het is een regel die voor iedereen geldt. Maar je zou kunnen zeggen, een gemeente waar in de rand van Brussel, waar de bouwgronden hoog zijn en waar we een hoge tewerkstellingsgraad hebben en waar we weinig leefloners hebben, die wordt op die manier toch door onze overheden daarvoor toch wel heel hard afgestraft, hè, als u dat optelt, €800.000, waarop gerekend hadden om allerlei dingen te kunnen doen die nu wegvallen. U heeft er zeker al van gehoord, dat is de voorbije maanden wel al eens in de media geweest, maar er was nog een grotere tegenvaller, namelijk in verband met de dividenden die wij als gemeente, Vlaamse gemeenten allemaal, ontvangen van de intercommunales. Dat waren geen Sinterklaasgeschenken, collega's. De intercommunales zijn opgericht en gefinancierd met belastingen uit de verschillende gemeenten als, ik zal maar zeggen, als wederdienst voor het inputten van behoorlijke bedragen. Wordt er jaarlijks eigenlijk een rente uitgekeerd, men noemt dat hier dividenden. Die rentes waren vrij hoog, die lagen ook vast, die lagen tegen de 6%. Ik weet ook wel dat vandaag de rente op uitgezet geld bij de banken helemaal niet zo hoog was, maar we hadden daar wel op gerekend. Wij moeten meerjarenplanningen opstellen voor 6 jaar. En dus doen we dat ook. En dus de inkomsten die gegarandeerd zijn, ja, daar rekenen wij dan op. Maar wat gebeurt er? De Vlaamse regering heeft een energieregulator aangesteld die zeer grote autonomie heeft. En dus een beslissing genomen heeft om die dividenden versneld af te bouwen en op termijn zelfs naar nul te herleven, te herwerken. En u kan hier de twee bedragen zien die Beersel mist door deze maatregel, namelijk voor elektriciteit een daling, weliswaar op de volledige legislatuur, met 1,1 miljoen en voor gas met een half miljoen. Er zijn toch al wat gemeenten die daar begonnen tegen te pruttelen tegen dergelijke grote verliezen, want wij zijn maar een kleine gemeente, er zijn nogal wat steden die veel meer verliezen. En dan heeft Vlaanderen dat dan toch wel wat ingezien en er is met een compensatieregeling naar boven gekomen waar wij dankbaar voor zijn natuurlijk. Maar u ziet, er is €550.000 compensatie aan Beersel toegezegd en er is 1,5 miljoen of wel 1,6 miljoen verlies. Dus ook dit bedrag, die 1,1 miljoen is er eigenlijk uitgehaald uit onze meerjarenplanning. U merkt, dat is al 4 keer na elkaar, dat we hier toch over kolossale grote cijfers spreken. En hier durf ik toch nog wel iets van leer trekken, omdat die toch wel een wijzigend beleid van een overheid is en cours de route. Ze vraagt de lokale overheden om meerjarenplanningen op te maken en die zeer secuur te volgen, maar dan moet je de regels toch niet in de loop van de legislatuur gaan op die manier veranderen. Maar goed, wij hebben daar weinig aan te zeggen. We zullen zien hoe we dat in onze meerjarenplanning kunnen verwerken. Een ander groter element dat hier een rol heeft gespeeld, u heeft dat ook zeer uitgebreid gedocumenteerd in uw notas gevonden, dat is de evolutie van de personeelskost. Ja, zowel op vlak van de pensioenen als op vlak van de lonen. Eerst kort iets over de pensioenen. Ik ga niet al die cijfers overlopen, maar wij hebben in onze gemeente en ook in het OCW een serieuze pensioneringsgolf achter de rug. Heel wat mensen waren einde carrière en zijn op pensioen gegaan. Dus de overheden die de pensioenen van de statutaire mee opvolgen, hebben ons laten weten dat wij het percentage dat wij moeten bijdragen aan die federale pensioendienst, dat wij dat moeten verhogen van 38,5% van die totale pensioenkost naar 43%. Dat betekent toch voor de verschillende jaren tot met het einde van de legislatuur een wijziging van €200.000. Dus kort, eenvoudig, de pensioenlast stijgt voor de gemeente op 4 jaar tijd met €200.000. Dan was er het tweede element, namelijk loonkost. En we hebben dat in onze tekst hier ook genoemd, niet alleen de loonkost en de aanpassingen daarvan aan de levensduurde, maar ook aan de war for talent, het zoeken naar mensen met andere woorden, zijn twee elementen die toch wel belangrijk ingespeeld hebben op de personeelskost. We zullen dat ook bij de rekening zien, waar we dat onder de vorm van lijn- en staafgrafiekjes ook te zien krijgen. Ik wil u nog vandaag zeggen dat waarschijnlijk wat wij voorzien hebben in 2022 en 2023, dat er misschien nog aanpassingen zullen moeten gebeuren. Vandaag was te lezen op de website van Stadbel dat de inflatie november 2021, waar 4,1 voorzien was tot over 14 dagen, dat nu al op 5,74 60 is gestegen. We weten het allemaal, we zitten met een enorme inflatie. En dat heeft natuurlijk ook zijn effect voor het overschrijden van spilindexen. Voor de consumptieindex, dat is datgene waar de lonen op gebaseerd zijn of naar gerefereerd zijn, is dat al een stijging van 4,81. U weet dat uit de basiskorf wat elementen verdwijnen. Dus we hebben de indexstijgingen ten gevolge van de levensduurte verwerkt. Er was ook de CAO koopkrachtverbetering, een CAO die gestart is bij het zorgpersoneel, maar die dan later is doorgetrokken ook naar de rest van het overheidspersoneel. En dan toch ook een belangrijke, en vandaar het woord War for Talent, de overname van anciëniteit bij aanwervingen. De krapte op de arbeidsmarkt is dusdanig dat het zeer moeilijk wordt om mensen te vinden, en zeker ook gekwalificeerde mensen, en dat het de overname van anciëniteit die die mensen verworven hadden op andere bij een vorige tewerkstelling, dat dat dus een element van concurrentie werd. Wij hadden vroeger bijvoorbeeld in onze afspraken de afspraak van T8, dat wil zeggen 8 jaar dienstanciëniteit overnemen. We hebben vastgesteld dat onze buurgemeenten hoger gingen naar T10. Wij volgen dus, wij gaan dus inderdaad meer anciëniteit overnemen. En we merken in sommige gevallen dat die anciëniteit die we overnemen hoger is, omdat de jobs zo belangrijk zijn voor ons en dat die nog een hogere anciëniteit hebben. Dus, de totale personeelskost zijn de bezoldiging, sociale lasten en pensioenen. Voor 2022 was er oorspronkelijk 21,7 miljoen voorzien. In het aangepast meerjarenplan dat wij u nu voorleggen staat 23,1 of een stijging met 1,3 miljoen voor het jaar 2022. Als je dat in procenten gaat uitrekenen, dus met als berekeningsbasis van wat er oorspronkelijk voorzien was in 2022, is dat toch een stijging van 6%. Een stijging die we natuurlijk ook in de volgende jaren verwerkt hebben. En dan wordt het al snel een behoorlijke brok. Dus de personeelskost in de rest van onze meerjarenplanning is gestegen met 5,5 miljoen. Gespreid natuurlijk over de 4 jaar die nog in onze meerjarenplanning zitten. En zoals ik het al zei, het is wellicht nog maar een eerste stap, want als er geen rem op de inflatie komt die vooral door de energieproducten gestuurd wordt, dan zou dit nog wel eens kunnen dat we dat nog moeten bijpassen. Dit gaat over overheden, dit ging over personeel. Er zijn er nog andere. Wij hebben nog een aardige brok te slikken gekregen vanuit onze verplichtingen naar kerkfabrieken en centraal kerkbestuur. Met name de restauratie van onze Lieve Vrouwenkerk van Alsenberg. Er staan vandaag 3 agendapunten op de raad die hiermee te maken hebben. Ik neem het hier even in het budget, maar er staat straks nog ook de goedkeuring van een nieuw meerjarenplan ten gevolge daarvan. En er staat dan nog een keer een investeringsproject naar aanleiding van die restauratie eveneens. U weet dat wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor, of een deel toch, voor de restauratiekosten van een geclasseerd monument. Onze Lieve Vrouwenkerk van Alsenberg is er zo eentje. En u weet dat wij daarnaast ook als overheid verplicht zijn om eventuele tekorten van de kerkfabriek die te maken hebben met het gebouw van de eredienst, zoals men dat noemt, of met de woning van de eredienstbelener, dat wij daar ook mee verantwoordelijk zijn. Soms gedeeltelijk, soms helemaal. U heeft ook in uw documentatie een tabel gevonden waarbij wij eigenlijk moeten vaststellen, en ik ga even naar dat tabelletje hier, dan kan u dat het best zien. Ja, dus er was een offerte, of er was beter gezegd een restauratiefase gepland van het dak van de kerk en van de dakgoten en dergelijke, al wat dus met beveiliging tegen waterinsijpeling te maken had. Dat was oorspronkelijk voorzien voor een bedrag van 1,8 miljoen. Ja, ik heb hier voor mijn documentatie zaken gekopieerd uit de oorspronkelijke ramingen. Ramen die ook naar Vlaanderen gegaan zijn om de subsidie te berekenen. Van 1,8 miljoen. De subsidie van Vlaanderen zou daarin 1,2 miljoen zijn. Die is vastgelegd in 2017. Die wijzigt niet. Maar wat stellen we vandaag vast? De offerte is helemaal geen 1,8 miljoen. Maar omwille van de u gekende redenen op de markt van aannemers. Er was één aannemer die een prijs heeft ingediend van 2,6 miljoen. Dus tussen 1,8 en 2,6 miljoen ligt dus een groot verschil. Gezien de oogdringendheid is er de vraag Om hierin te stappen. Wij zijn daarmee akkoord gegaan, want indien we die werken nu zouden uitstellen om door bijvoorbeeld te proberen eraan te besteden, dan zou de schade nog groter worden. Dus dat betekent, hier ziet u de raming, u heeft die documentatie ook gezien. Als we de subsidie eraf trekken, valt er nog een behoorlijk bedrag te financieren, waarvan de kerkfabriek zijn deel neemt in 2025 en de gemeenten Alsenberg en Sint-Genesius-Rode de rest. Dus elk netjes evenveel. Dus 680 voor de kerkfabriek en 680 voor ons. Wij mogen hier eigenlijk ook nog van geluk spreken. De kerkfabriek van Alsenberg is de vorige jaren bereid geweest om goederen te verkopen. Zij moeten dat niet, zij kunnen ze daar niet toe verplichten, maar zij doen dat wel. Zo hebben zij de pastorij verkocht en de kerk in Ten Broek natuurlijk. Of het kerkske in Ten Broek. Zij doen dus nog hun deel. Maar terwijl we aan dit dossier eigenlijk bezig waren om daar akkoord over te geraken, deden er zich nieuwe problemen voor. U heeft het ook in de pers kunnen lezen. De toren zelf, die niet in het restauratiefase 1 dossier zat, komt plots ook in problemen met neervallende brokken, zo heeft kunnen lezen. Dus omwille van mogelijk gevaar, heeft de kerkfabriek in overleg met ons beslist om nog twee nieuwe subsidiedossiers in te dienen. Dus in de nieuwe regelgeving is het mogelijk voor een geclasseerd document om op 5 jaar tijd 2 keer een dossier omwille van hoogdringendheid of van onderhoud in te dienen. Zij gaan dat dus doen. Ja, en daar staat dus een subsidie tegenover, namelijk 70% van €250. Maar de kerkfabriek heeft ons laten weten dat de reserves om bij te springen uitgeput zijn en dat zij dus hiervoor volledig beroep gaan doen op de gemeenten voor het niet gesubsidieerde deel. Dus dat betekent dat het aandeel van de gemeente Beersel dus in totaal naar €847.000 is gegaan. Dat is dus 450 ongeveer meer dan dat er oorspronkelijk voorzien was. U ziet dat ook onze buur Rode een deeltje van het verhaaltje betaalt. Dus, zoals ik daar zei, bijkomende uitgaven en ook voor de toekomst toch wel zorg. Het is een geclasseerd monument, er volgen nog restauratiefases. Ze staan op de wachtlijst, maar dus die zullen dan voor het niet gesubsidieerde deel ook volledig voor de gemeente komen. Dat voor de grote verschillen. Er zijn er nog een aantal andere. Ik ga ze niet allemaal overlopen. Ik wil u toch meepakken in een aantal zaken die van belang zijn. Ten gevolge van het mobiliteitsplan dat we hebben goedgekeurd, zijn we dus ook gestart met initiatieven te nemen die daar te maken hebben met de uitvoering van dat plan. Onder andere in zaken wegmarkeringen gaan we het budget omhoog trekken van 2022 met €250.000. Het groen onderhoud heeft te maken met de natte zomers onder andere, maar gaan we dus €120.000 extra investeren voor een verhoogd onderhoud. Dan komen we bij de school van Lot, dus dat project loopt. Wij denken volgend jaar dat we daar met de bouw kunnen starten. We zijn nu de offertes aan het controleren die ingediend zijn door de aannemers. Maar tijdens die werken moeten we de leerlingen dus ergens anders huisvesten. Dus daar moeten we nu of gaan we over tot de huur van modulaire klaslokalen of containerklassen voor een bedrag op dit moment geraamd van €250.000. Wat positief nieuws, ik heb het in het groen gezet. We hebben een subsidie ontvangen in kader van personeel, de nieuwe CAO, de VA4, waar ik daar straks ook over gesproken heb. Ontvangen we een gemeente die een subsidie niet voorzien was van €146.000. Ondertussen is het project bewaking met camera's van de gemeente eigenlijk volledig rond qua dossier en hebben we kunnen vaststellen dat we oorspronkelijk te veel hadden voorzien voor dat dossier. Ja, dat is met €276.000 gekrompen. Dat is mooi om zoiets mee te maken. En dan hier bij investeringen toch iets nieuw. Ik vermeld het erom ook uitdrukkelijk. Dus wij hebben al een aantal jaar geleden hebben wij wat betreft het dossier van de Catalasieten en het overleg daarmee met de provinciale ontwikkelingsmaatschappij, hebben wij een deal afgesloten dat wij in geval dat die site ontwikkeld werd, wij als gemeente Beersel daar een grond zouden kopen, gelegen achter onze huidige loods, zodanig dat wij de hoogdringende uitbreiding van onze loods zouden kunnen realiseren. Ondertussen loopt dat dossier goed en verwachten wij dat wij eigenlijk volgend jaar tot de effectieve aankoop van dat perceel grond zouden kunnen overgaan. En beslissen wij om onmiddellijk, zo snel als het kan, te starten met de bouw van onze loods. Vandaag hebben wij onvoldoende loods. Wij gaan daarvoor, dat kan u in onze rekeningen zien en ook in de budgetten, wij gaan daarvoor een loods huren op de privémarkt. Dat kost ons €75.000 per jaar. Dus voor elk jaar dat we winnen, gaat dit ons ook een besparing opleveren. Dus we hebben nu nog pas, u heeft dat in de collegebesluiten kunnen lezen, beslissingen genomen om nog voor 3 jaar die loods te huren en hopen dus tegen dan de loodser te gebouwd te hebben voor in totaal 1,5 miljoen. Ook het gemeentehuis Dworp is eigenlijk een zorgenkind. Dat is ook een geclasseerd monument. U weet dat de Malleboot erin zit. Dat is eigenlijk gebouwd op de ruïnes van de oude kerk en van het oude kerkhof. En we hebben laten vaststellen door studiebureaus dat er dus toch in zaken stabiliteit een aantal problemen opduiken. Niet onmiddellijk gevaar voor gebruik van het gebouw. We hebben daar garantie van, dat staat in de onderzoeksdossiers. Maar wel op termijn zou het kunnen dat het gebouw zich meer en meer zou zetten, waardoor ramen en deuren misschien niet meer open kan. Dus we hebben besloten om niet te wachten en daar dus herstellingswerken uit te voeren. We hebben daar een studiebureau opgezet, u heeft dat allemaal kunnen lezen in collegedossiers. En er is een raming gebeurd voor de stabiliteitswerken door de fundamenten eigenlijk te ondergraven en te versterken. We hebben dat gepubliceerd en er is geen enkele aannemer op afgekomen, dus we moeten er beginnen. U weet dat aannemers en prijzen op dit moment een groot probleem is. Dus het zou kunnen dat de tweede poging, waarbij we dus een nieuwe techniek naar voren zullen schuiven, omdat er geen aannemers zijn om deze toch wel wat gevaarlijke techniek voor de arbeiders toe te passen, om die dan op een andere manier te gaan uitvoeren. We zullen daar ook wel een subsidie voor aanvragen, vermits het een geclasseerd monument is, hebben we daar ook recht op €250.000 voor dit project dan. Dan zijn er 2 grote nieuwe bedragen in de meerjarenplanning, waarvan het grootste wel pas in 2025 is opgenomen. Dat zijn eigenlijk allemaal projecten die te maken hebben met de waterproblematiek, het zogenaamde strategisch project Sennevallei Blue Deal. En dan de aankoop van milderende gronden, dit om overstromingen tegen te gaan, maar ook in het kader van nieuwe rioleringsprojecten, in het kader van parkvorming, landschapsvormende activiteiten rond dat strategisch project. U ziet, wij voorzien daarvoor belangrijke bedragen, sommigen op lange termijn, maar bijvoorbeeld de aankoop van mildere gronden zijn heel actueel. In het college van vorige week hebben we ook de aankoop van een grond in de Vaucampslaan goedgekeurd, een zogenaamde cineblok, om dus buffers te vormen voor overstromingen en op die manier de Molenbeek te ontlasten. We hebben er ook een subsidie voor ingeschreven, €35.000. En dan toch een belangrijke beleidsbeslissing eigenlijk. Wij hadden in ons budget investeringen staan in de school van Huizingen, namelijk in het kader van het ESCO-project zouden wij daar de gevels, de daken enzovoort gaan vernieuwen, ook het raamwerk. Hebben we gezien dat de grote investeringen die we daar moeten doen, wij stonden daar op een wachtlijst, ja, en die wachtlijst die zou nog een tijdje duren. En wij hebben de kans gezien, er is de Vlaamse regering bij monden van de minister van Onderwijs heeft een nieuwe DBFM-formule gelanceerd. Dat betekent niet alleen een hogere subsidiëring van 70% naar bijna 83%, maar daarnaast ook een versnelde uitvoering. Dus hier hebben we beslist dus om de vernieuwbouw van de school van Huizingen, om dat over een andere boeg te gooien. Dus we laten de bestaande projecten die op til stonden allemaal voor wat ze zijn. Dus dat betekent 2 keer een besparing, een keer van 645 en 174, die we niet onmiddellijk gaan uitgeven. We schrijven ons voor 30 maart in op het nieuwe DBFM-project en we hebben met de OVSG onze kansen al afgetoetst en die zijn reëel om daar dus mee op die lijst te kunnen. En dat betekent dat we dan de volledige verbouwing, het project moet nog ontwikkeld worden, het programma van Eisen is er nog niet, maar dat we dat zouden kunnen uitvoeren begin volgende legislatuur. Dit is dus een verbetering van de situatie. Ook in zaken de ceder, waar we stilaan volgende maand of de laatste februari denken we dat we daar de aannemer en ontwerper in die DB-formule zullen kunnen gunnen. We zien vandaag dat de prijzen die binnengeleverd zijn eigenlijk lager zitten dan wat er oorspronkelijk in ons budget stond. Er stond 18 miljoen in. We gaan dit vandaag al verlagen met 1 miljoen, dus naar 17 miljoen brengen. Dan is er ook nog een kleine verbetering. We wachten ook voor de restauratie van het mausoleum in Huizingen op de begraafplaats, totdat de subsidies er weer zijn. We wijzigen ook ons beleid in zaken de kinderkribbe Zittert. Dus wij hebben volgend jaar een aantal gesubsidieerde bedden om opnieuw naar een kinderopvang te gaan. Wij hadden die intentie, we zijn er ook eens mee naar de gemeenteraad gekomen, om daarvoor een investering te doen en een modulaire bouw te zetten. We hebben ondertussen een nieuwe piste bewandeld en we zullen dat ook doen. Dus we gaan geen koop doen, maar we gaan op zoek naar huur, omdat er op termijn nog andere mogelijkheden binnen een vrij kleine straal van dit project zijn en dat we dan op die manier een wissel kunnen doorvoeren. Nog een belangrijk gegeven is toch wel de inspanningen die de gemeente Beersel nu in een versneld tempo doet in zaken ICT. Er stonden heel wat budgetten al in onze meerjarenplanning, onder andere voor de vervanging van de zeer oude, stokoude telefonie. Maar we hebben de laatste jaren, u kent het, het thuiswerken, de teams enzovoort, hebben we toch vastgesteld dat we best ook daar versneld investeren en op een meer modernere manier dan door een nieuwe telefooncentrale aan te kopen. En de eerste stap in dat project is het verbinden van al onze hoofdcites, denk aan hier de Meent, de Ceder, het gemeentehuis, het sociale huis, met een zogenaamde fiber, dus een datakabel waarin we volledig beschermd, het is ons eigen netwerk als je wil, en op een veel snellere manier maximaal aan data uitwisseling zullen kunnen doen. Ook het engagement dat we hebben opgenomen in navolging van het project van de Vlaamse regering, namelijk de digisprong voor de leerlingen van vijfde en zesde leerjaar, die allemaal een laptop op die manier zullen kunnen overbeschikken, hebben wij zelf ook ingetekend. Dus de subsidie die we daarvoor krijgen is 75.000 euro. Maar de totale investering is wel wat groter, want naast de laptops moeten we natuurlijk ook heel wat werken aan het netwerk doen, want de scholen waren niet voorzien op zo'n groot netverkeer. Dus vandaar 210.000 euro staat daar uitgaven tegenover. En daarnaast zijn er, u heeft het kunnen zien, heel wat verschuivingen die vooral te maken hebben met vooruitschuiven in de tijd, zowel wat betreft investeringen als desinvesteringen. Ik wil nog even naar de desinvesteringen gaan, omdat daar toch ook altijd vragen over gesteld worden. Ja, het is het verkeerde, vragen over gesteld worden. Hier ziet u het aangepaste tabelletje, maar dat ziet u dus ook in uw documentatie. Excuus, misschien niet op dezelfde manier. Daar vindt u het ook terug. Een beetje vergroten. Ja. Zo. Ja, dus alle investeringen die gepland waren, die staan er nog altijd in. Desinvesteringen, verkopen dus, staan er nog altijd in. Het eerste gaat hier over de gemeente Beersel. Het tweede gaat over die van het OC&W. Ja, en dus de bedragen die erin stonden vanaf 2022, die blijven staan. Er zijn die in het geel hier staan, zijn een paar kleine verkopen die wij hier telkens op de gemeenteraad ook behandeld hebben. Het zijn een klein stukje grond dat we aan een privé-eigenaar verkopen of aan Fluvius voor elektriciteitscabinen enzovoort. Dat zijn eigenlijk de enige wijzigingen. Voor de rest is er dus doorgeschoven in functie van de mogelijkheid die wij zien om de verkoop daadwerkelijk te realiseren. Ook voor het OC&W blijven eigenlijk de geplande verkopen dezelfde, maar zetten we ze vooruit in de tijd. Hier, deze verkoop van gronden blijft in 23 bijvoorbeeld, dat is verkocht. Ik ga niet in detail, als er vragen zijn erover, dan kunnen jullie die zeker stellen. Ik ga mijn verhaal beëindigen. Ik ga natuurlijk niet meer vertellen wat ik daar straks over het OC&W verteld heb. Dat staat hier nog eens in vier lijntjes samengevat. Misschien wel omdat niet iedereen in het AGB zat. We hebben er straks ook unaniem het budget van het AGB goedgekeurd. Dus meerderheid en oppositie. Daar is het verhaal een beetje gelijklopend met OC&W. Activiteiten op een laag Pietje wat betreft verhuur van zalen of verkoop van producten, maar wel gecompenseerd door een aantal subsidies. We hebben de DOC als vaccinatiecentrum toch een rol kunnen geven in deze coronacrisis en daarvoor hebben we daar straks ook complimenten gekregen vanuit de oppositie die we graag hebben gehoord. Mensen waren immers zeer tevreden over de manier waarop wij ons vaccinatiecentrum hebben kunnen laten runnen, over de inzet en de werking van onze medewerkers op dat vlak. Ik heb daar ook kunnen vertellen met plezier eigenlijk dat alle, of nagenoeg alle investeringen die we gepland hadden in onze sport, cultuur, jeugd en toerisme-infrastructuur, dat die bijna klaar zijn. Investeringen in zaken energiebesparing, in zaken beeldschermen, in zaken badgesystemen op een vlottere manier de zalen te kunnen bereiken enzovoort. En dan kom ik tenslotte, alles bij elkaar, heel de puzzel samengevat, kom ik dus tot het M2-schema van de gemeente, waarbij we zien dat er toch druk op het exploitatiesaldo zit. Ja, u ziet de ontvangsten, die blijven nagenoeg gelijk, 43 miljoen, 44, 45. De uitgaven daarentegen, die hebben, nemen een paar fikse sprongen, van 36 miljoen in de rekening, naar 2021, naar 40 miljoen, naar 42 miljoen. Dat zet natuurlijk... of dat heeft zijn effect op het exploitatiesaldo. Ik heb altijd gezegd als schepen van financiën, om goed te boeren moet je een exploitatieoverschot hebben van 3 à 4 miljoen. U ziet dat dat hier onder druk staat. We panikeren nog niet, want dit zijn budgetresultaten. Dus bij de rekening komt daar wellicht nog wel 1 of 2 miljoen bij. Maar u merkt toch dat er een druk op die financiën zit. Niet te verwonderen natuurlijk als je hoort welke grote onverwachte wendingen wij toch hebben moeten verwerken. Dat betekent eigenlijk hier, als we naar het eindresultaat kijken, dat het beschikbaar budgetair resultaat of het resultaat op kasbasis, dat dus in het jaar 2022... Lukt dat nog? We komen in de rekening van 25 miljoen. In 2021 daalt dat naar 21 miljoen. In 2022, dat is natuurlijk de plaats waarop de grote investeringen staan. Denk aan de bouw van de CEDER die dan start en waar de facturen voor volgen. Denk aan de school. Maar toch een forse daling. En dat zet zich door natuurlijk, want je kunt niet blijven geld toveren, bij wijze van spreken. We hebben maar een overschot van €470.000 in 2023. Maar je ziet, het gaat weer een beetje de goede kant uit in 2024. En 2025 is het ook nog toch altijd een overschot van 1 miljoen. Ja, er staan geen nieuwe leningen in. Het enige wat er met de leningen wel gebeurd is, is dat wij de leningen een jaar, of 1 miljoen beter gezegd, een jaar vervroegd hebben. Wat is er nog in dat dossier gebeurd? Dat moet ik ook nog vermelden, ik ben daar straks over gesprongen. Dat is dat wij de restauratieuitgaven en subsidies voor het kasteel van Beersel vooruit in de tijd hebben geschoven. Het ziet er niet naar uit dat wij de eerstvolgende jaren aan bod komen. De centen staan er dus nog wel in, maar we hebben ze naar 24 en 25 geschoven. We hebben dus, zoals ik zei, blijven we nog altijd maar van plan om 6,3 miljoen in totaal te lenen, maar wel al 2,3 miljoen in 2023 en niet wachten tot 2024. Dus dat is het grote verschil. Maar onze autofinancieringsmarge die blijft dus nog altijd positief. Nog boven de 2 miljoen, dat wil zeggen, moest er toch nog moeten geleend worden. Want ja, alle grote investeringswerken die je vandaag plant, daar heb je geen zekerheid van wat het ooit wordt. Dus we hebben nog voldoende marge. Ik rond af. We hebben dus nog een gezond financieel evenwicht. Al wil ik de kanttekening die ik juist gemaakt heb toch wel herhalen. Als dit ons volgend jaar nog eens zou overkomen, dergelijke onverwachte stijgingen van uitgaven en dalingen van inkomsten, dan hebben we een probleem. Ik denk zoals de meeste gemeenten. Dus ondanks die dalende inkomsten, ondanks die uitgaven, gelukkig, dat heeft u kunnen zien, hebben we in het verleden een behoorlijk financiële basis opgebouwd. Gelukkig hebben we nog altijd die lage en verder afnemende schuld. U heeft het kunnen zien, de schuld tegen het einde van deze legislatuur is nog een pak afgenomen ten opzichte van de start. We hebben nog gelukkig ruimte voor investeringen in alle domeinen, groot en klein, waarbij actueel toch niet te onderschatten een zeer grote investering voor onze mensen in zaken de CEDER, voor de school van Lot. De loods, mobiliteit, verkeer, patrimonium, er staat nog heel wat te gebeuren. En dat zonder die nieuwe leningen of verhoogde belastingen, die zijn er niet in te zien. En met behoud van de drinkwaterbonus, ja, u weet dat wij als gemeente elk jaar de drinkwaterfactuur van onze bewoners ondersteunen, gemiddeld zo met ongeveer €83 per gezin per jaar en in onze begroting in totaliteit terug te vinden ongeveer iets meer dan €300.000. Voor ik vraag of er vragen zijn of het woord teruggeven aan de voorzitter, ik wil het niet vergeten, wil ik toch nog al onze medewerkers bedanken van de financiële dienst, maar ook van de dienstsecretariaat en eigenlijk elke dienst voor de gewaardeerde medewerking voor het tot stand komen van deze nieuwe nota budget. Zijn er vragen?
Ja, meneer Sleutmans, ja.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik maak van de gelegenheid misbruik om toch aan te geven dat wij halfweg de legislatuur nog altijd geen uitgeschreven beleidsplan hebben, waarin dat de doelstellingen van deze meerderheid en de verbintenissen instaan. Ik herinner mij in de vorige legislatuur, als toeschouwer dan weliswaar, dat de N-VA na 9 maanden steen en been kloeg dat er geen beleidsplan op tafel lag. We zijn nu ondertussen 3 jaar verder en er is er nog altijd geen. Dus dat wil ik toch even meegeven in het kader van deze begroting, dat als algemene beschouwing. Ik ga ook de macro-economische cijfers niet herhalen. De autofinancieringsmarge is positief. Ik ken inderdaad collega gemeenteraadsleden uit andere gemeenten waar dat cijfer niet zo positief is. Dus wat dat betreft, felicitaties aan de schepen van Financiën en zijn medewerkers. Nu een aantal punctuele vragen in de T2-tabel op bladzijde 95. Daar zien we een stijging van bijna €1 miljoen specifiek voor het niet vastbenoemd, niet onderwijzend personeel. En dus over de totale periode van het meerjarenplan zien we dat die uitgaven zelfs toenemen van 7,7 miljoen in 2020 naar meer dan 10 miljoen in 2025. Dus graag enige toelichting van waar die forse stijging in die categorie. Dan ja, het gemeentefonds, inderdaad een van onze belangrijkste inkomsten. Die worden nu begroot op een 5 miljoen euro. Een half miljoen minder, zoals meneer de Knopper al heeft aangegeven, dan in het vorig meerjarenplan was aangegeven. Inderdaad, per inwoner €154. Leeuw 200, Halle meer dan 300. Als je inderdaad naar een aantal centrumsteden gaat kijken, zoals Turnhout, Sint-Niklaas, dan zien we dat zij zelfs een veelvoud krijgen. En dat zij eigenlijk met veel minder grootstedelijke problemen te kampen hebben dan Beersel, maar dat vertaalt zich dus niet in de middelen van het gemeentefonds. Nu, dat gaat uiteraard de bevoegdheid van deze raad te boven. Maar het is wel zo, en ik heb een lid van de gemeenteraad, ik heb gezien dat hij digitaal aanwezig is, die toevallig de tweede man is van de Vlaamse regering, hierover al ten bate van onze gemeente onder andere verschillende keren ondervraagd, dat er inderdaad dringend nood is aan herziening van de verdeelsleutel, de onrechtvaardige verdeelsleutel van het gemeente, fonds, omdat ze compleet achterhaald is en bijzonder onrechtvaardig is. Maar die man geeft niet thuis en die weigert ook elke onderhandeling over de verdeelsleutel van dat gemeentefonds aan te gaan. Mijn vraag is dan ook heel concreet aan het college. Stop hier met eigenlijk een beetje een Janusachtige klaagzang af te steken over dat gemeentefonds en praat met de man die er het meeste aan kan doen en die toevalligerwijze deel uitmaakt van uw eigen meerderheid. Ik herinner mij in 2018 dat hij heeft aangegeven, omdat hij geen schepen werd, dat hij de belangen van Beersel in de wedstraat ging verdedigen, dan wel in het college. Wel dat hij dan begint met de aanpassing van de verdeelsleutel van het gemeentefonds. Hij zou de gemeentelijke financiën daar een groot plezier mee doen. Verder, pagina 107, de financiële risico's. Meneer de Knopper is er daar juist al dieper op ingegaan. We lezen daar inderdaad een aantal toch zeer rode alarmsignalen wat betreft onze gemeentefinanciën. Vaak ook ja, signalen waar we weinig impact op hebben. Er is inderdaad de negatieve rente die onze die onze liquiditeiten eigenlijk doet verdampen. Er is de stijgende kostprijs. Dat is inderdaad een bijzonder financieel zeer van de consultancybureaus. Als gevolg van de afwezigheid van geschikte profielen zijn inderdaad de dalende Iverlec-dividenden, waarbij ik wel op wil wijzen dat die hier zijn gekomen op initiatief van de NVA en goedgekeurd onder andere door de CD&V en de voltallige Vlaamse regering. Er zijn uiteraard ook de coronatoelagen voor de meent. Ik heb begrepen dat die op 7000 euro per maand gebudgeteerd zijn. En dan nog in punt 3.5.11, pagina 113, dan lezen we daar dat in het verband van de financiële risico's de gemeente steeds vaker te kampen heeft met wanbetalers in zaken gasboetes, niet betaalde belastingen, onbetaalde facturen enzovoort. Dus het lijkt mij wel interessant om aan de Raad eens aan te geven in welke mate dit een financieel risico is, om daar een nominaal getal op te plakken en welke impact dat concreet heeft op de gemeentefinanciën. Pagina 108 dan. We zien dat de FOD Financiën de inkomsten op de personenbelasting op 9,6 miljoen euro begroot. Dat is een stijging van een kleine 200.000 euro ten opzichte van 2021. En we zien dat die raming dateert van oktober 2021. Dus voor de intocht eigenlijk van Omicron. En de vraag is daarbij of hierbij voldoende rekening is gehouden in dit budget met de economische impact van de herpiekende coronacrisis, waarvan we vandaag weten dat ze eigenlijk veel langer zal duren dan eerst gedacht. Ik denk dan onder andere aan de vormen van tijdelijke werkloosheid, aan het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Dat zal allemaal wel impact hebben op de personenbelasting. En ik kan mij voorstellen dat berekeningen van oktober 2021 niet bijzonder realistisch meer zullen zijn vandaag. En als gevolg daarvan ook een sterke impact op onze inkomstenbron van de personenbelasting, dat toch ook een van onze belangrijkste pijlers is van onze begroting, dat daar een gevolg op zal hebben. Dus als we niet voor verrassingen willen komen te staan, lijkt het mij wel bijzonder nuttig om daar een accuratere of actuelere berekening van te maken. Pagina 112. Daar zien we eigenlijk een kritiek, het is een beschouwing die ik vaststel, en een terechte, waarbij men eigenlijk kritiek geeft op de hogere overheid, waarbij men te vaak gebruik maakt van die projectsubsidies. We zien dat ook in het kader van het Randfonds, dat gemeenten constante projecten moeten gaan indienen, met als gevolg dat de continuïteit van een bepaald project, als men dat wil voort laten duren nadat de projectsubsidie al is afgelopen, dat men dan inderdaad met budgettaire problemen komt te kampen. Dus is het mogelijk om die impact ook te vooruitwendigen en ons eens aan te geven over een overzicht te geven van de projectsubsidies die momenteel lopende zijn en waarvan we dus kunnen vrezen dat ze er binnen dit en zoveel jaren niet meer zullen zijn en we dan al dan niet budgettaire extra inspanningen zullen moeten doen om die projecten in leven te houden. Dan wat de desinvesteringen betreft, meneer De Knopper is er daar juist al op ingegaan. Ik begrijp dat het uiteindelijk gaat, want dat wordt op pagina 113 als een hoofdstukje aangehaald, dat toch een belangrijke inkomstenbron moet zijn voor de volgende jaren. Maar uiteindelijk, als ik u goed begrijp, gaat het over een aantal kleine percelen en een aantal gronden van Fluvius die geen grote budgettaire inkomst zullen genereren. Maar ik neem aan dat u daar straks enige duidelijkheid over zal geven, want de details die daar op de Excel stonden, die kan ik niet lezen. Mijn bril is daarvoor wellicht niet goed genoeg. En die stonden ook niet gedetailleerd in het meerjarenplan. Dan, een andere dreiging die op ons afkomt is de belasting op masten en pylonen. Meneer Somers heeft geëist dat we die gaan afbouwen. Nu, in dit meerjarenplan blijft die belasting gewoon aangehouden. Dus hoe gaat men die verplichte afbouw realiseren en zal die inkomst dan worden gecompenseerd middels nieuwe belastingen of besparingen. En dan kom ik misschien bij de hoofdbrok, de fameuze belasting op economische bedrijvigheid, het paradepaardje van de N-VA, op bladzijde 138. We herinneren ons allemaal nog hoe tientallen ondernemers, ik denk hier trouwens voor de Meent, een aantal maanden geleden voor de deur stonden met opschriften als wij zijn geen melkkoeien en gemeente Beersel blijft handelaars pesten. Nu, we herinneren ons evenzeer dat met de N-VA in het bestuur deze belasting fors ging dalen. Het was een pestbelasting. Op hun site staat trouwens nu, vandaag nog altijd, ik citeer, bovenop allerhande andere belastingsverhogingen werd er door de meerderheid ook nog eens een nieuwe belasting op economische bedrijvigheid ingevoerd. Het Beersels bestuur vindt blijkbaar dat mensen die economisch bedrijvig zijn, daarvoor gestraft moeten worden. Deze pestbelasting hoort maar op één plaats thuis, in de prullenmand. Tot daar de stoere woorden. Nu, we weten intussen dat die belasting is hervormd en dat ondernemingen kleiner dan 100 vierkante meter inderdaad worden vrijgesteld. Maar, als compensatie verhoogde men natuurlijk wel de belasting voor de middelgrote bedrijven van 1,3 euro per vierkante meter naar 1,93 euro, wat neerkwam op een belastingsverhoging van 50% zo eventjes voor niet minder dan 301 Beerselse KMO's, terwijl men terzelfde tijd eigenlijk die grote bedrijven, groter dan 15.000 vierkante meter, op het oude, goedkope tarief bleef belasten, waardoor dat je nu in een totaal absurde situatie terechtkomt, waarbij een bedrijf van bijvoorbeeld 16.000 vierkante meter 800 euro belasting op economische bedrijvigheid betaalt en een bedrijf van 900 vierkante meter, dat 18 keer kleiner is dan dat van 16.000 vierkante meter, 1737 euro belasting op economische bedrijvigheid dus betaalt, dus eigenlijk meer dan het dubbele. En als je dan naar de jaarrekening van 2020 gaat kijken, wordt het helemaal interessant, want dan stelt je vast dat die belasting op economische bedrijvigheid in 2020, en dus na die zogezegde belastingsverlaging, meer geld in de gemeentekas heeft gebracht dan voor de belastingsverlaging. Dus il faut le faire. Nu, in de krant van 12 juni, het laatste nieuws, 2021, stelde de schepen van Financiën dat er als gevolg van die vrijstelling van de belasting op economische bedrijvigheid voor bedrijven tot 100 vierkante meter, 300.000 euro elders moest gezocht worden. Ik heb dat nu zelf eens opgevraagd via een schriftelijke vraag al een tijdje geleden. Dat blijkt eigenlijk maar om 200.000 euro te gaan, dat is één. En twee, stelde de schepen dat dus als compensatie voor dat verlies, dus die belasting op masten en pylonen in het leven werd geroepen. Nu, als we vandaag, zoals gezegd, naar de jaarrekening gaan kijken, dan zien we dat dat dus niet correct is en dat er zelfs sprake is van een meerinkomst op de post economische bedrijvigheid na de belastingsdaling dan zogezegd. En dat dus de belasting op masten en pylonen eigenlijk geen compensatie voor een verlies is geweest, maar wel een supplementaire belasting die overigens ook doorgerekend wordt naar de klant en dus uiteindelijk ook door de belastingbetaler betaald wordt. Nu, in datzelfde artikel van 12 juni 2021 stelde de schepen dat een herziening van schaal 2, dus voor de middelgrote bedrijven, dat gaat ongeveer over een 300-tal bedrijven in Beersel, dat we dat pas kunnen aanvatten wanneer de cijfers van de jaarrekening 2020 in het zicht waren en dat we die in handen hadden. Nu, we hebben die intussen in handen. We zijn hier ondertussen ook al 6 maanden verder en het blijkt dus dat er 50.000 euro meer inkomsten zijn ten opzichte van de oude regeling en dat er dus een extra inkomst is gegenereerd van meer dan 100.000 euro via de belasting op masten en pylonen die geen compensatie is, maar een supplement. Dus ja, de woorden van de schepen indachtig hadden wij verwacht dat er vandaag, in december is dat toch altijd het geval, dat er vandaag een wijziging van de belasting op economische bedrijvigheid op de agenda zou staan, maar dat is dus niet het geval. Mijn vraag is dan ook heel concreet of een dergelijke wijziging er nog aankomt en of men daarbij de zeer hoge belastingsvoet van 1,93 voor schaal 2 voor onze middelgrote KMO's gaat aanhouden, nee. En dan nog één klein puntje. Op pagina 143 lezen we bij personeel en organisatie dat een werkgroep, ik citeer, een werkgroep buigt zich over de uitvoering van een divers personeelsbeleid om op die manier te streven naar een concrete afspiegeling, een correcte afspiegeling van de samenleving. Mijn vraag is heel concreet. Wie zit er in die werkgroep? Heeft die al samengezeten? Wat zijn haar conclusies? Welke parameters worden daarbij gebruikt in zaken afspiegeling? En is het daarbij de bedoeling om inderdaad over te gaan? We hebben het hier juist al gehad over de moeite die de gemeente heeft om geschikte profielen aan te werven. Is het daarbij dan de bedoeling om over te gaan tot een vorm van positieve discriminatie? Tot daar mijn vragen, voorzitter.
Prima.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik op uw laatste vraag zelf niet kan antwoorden in verband met die werkgroep. Ik kijk eens rond. Is er iemand die hier een stand van zaken kan geven, directeur?
Ja, wij hebben dus inderdaad zo een werkgroep opgericht met de bedoeling om te kijken hoe dat wij in ons aanwervingsbeleid, welke accenten dat we kunnen leggen of wat dat we kunnen, hoe we kunnen werken naar een meer diverser personeelsbeleid. Nu, de werkgroep is eigenlijk een beetje stilgevallen, ook naar aanleiding van corona, vele thuiswerken en zo verder. Echt resultaten in de vorm van een lijst van wat gaan we nu doen en een actieplan, dat hebben we nog niet. Dus dat kan ik u alleen maar zeggen, dus dat we daarmee wel opgestart zijn, maar daar nog geen grote resultaten van kunnen voorleggen. Maar dat stond ook, dat was dus hier de punten die binnen onze omgevingsanalyse aangegeven geweest zijn bij het opmaken van het eerste versie van het meerjarenplan.
Prima.
Ja, dan hebben we het volgende punt, de economische belastingen, waar een collega uitvoerig over gesproken heeft. Dus ik kan nu samen met u vaststellen, collega, dat hier geen belastingsreglement ligt. Het moet u misschien ook niet verwonderen. Vorig jaar is het belastingsreglement goedgekeurd tot en met 2025. U verwijst daar, u heeft rekening gemaakt en zegt, ja, het is een nieuw reglement, dus kunnen we het nu al weten wat het opbrengt. U moet eens goed de rekening maken, denk ik. Deze gemeenteraad heeft in december 2019 het nieuwe belastingsreglement goedgekeurd, waarbij inderdaad de eerste 100 vierkante meter voor elk bedrijf vrijgesteld was. Op basis van de cijfers die we toen hadden, was dat inderdaad een 320.000 euro. Ik weet niet waar u die 200 gehaald heeft. We hebben dan ook gezegd van de helft gaan we daarvan recupereren via masten en pylonen, waar ik straks op neerkom. Maar collega's, als wij dat in 2019 hier dat belastingsreglement hebben gestemd, dan wil dat zeggen dat het jaar waarop die belasting de eerste keer telt, dus 2020 is, vanaf 1 januari tot 31 december, dat er in de loop van 2021 dan de documenten worden uitgestuurd om, ik zal maar zeggen, de belasting te inventariseren bij de verschillende bedrijven en om coheer op te maken. En dat de inning daarvan uiteindelijk maar zichtbaar zal zijn in 2022. De rekening 2022. Dus wat u vandaag als conclusie erover neemt, is eigenlijk voorbarig. Daarboven hebben wij geleerd, en dat zal iedereen wel weten, dat belastingen niet als een succesnummer in eenmaal verwerkt worden, maar dat dat vaak met beroepen is, met achterstallen enzovoort. Dat dus wat in een bepaald boekjaar geïnd is, niet onmiddellijk hetzelfde is als wat in de cohier stond. De cohier is een voorbereiding van een belasting. En dat er dus met andere woorden, om dat beter te kunnen inschatten, over verschillende jaren moeten gesproken worden. Daarnaast is er natuurlijk ook een wijziging in de bedrijven die erbij komen of die weggaan. Dus zo'n eenvoudige rekenoefening uit het lager onderwijs is dat nu wel niet. Wat betreft de masten en pylonen, daar heeft u een eikel punt aangeraakt, dat inderdaad ook in de nota staat opgenomen. Het is bijvoorbeeld zo in 2021, en u zal in de rekening zien, dat er verschillende bedrijven, voornamelijk telecombedrijven, succesvol beroep hebben ingetekend en daardoor dus een deel van die belasting voor 1 jaar verdwijnt. Daarnaast is het zo dat er sprake is, zonder dat dat al effectief beslist is, dat gemeenten zou verboden worden om belastingen op windmolen te heffen, maar dat hangt wel degelijk boven ons hoofd. Maar nog belangrijker is, want dat is zeker, dat inderdaad een minister uit de Vlaamse regering, meneer Somers, u heeft hem genoemd, beslist heeft om die belastingen in het algemeen op masten en pylonen in volgende legislatuur, dat heeft hij wel gezegd, dat is dus eigenlijk een iets verdere maatregel dan de dividenden die plots afgeschaft werden. Hier kan een volgende bestuur zich er tenminste op voorbereiden. Maar dat betekent dat alle pylonen, vandaag is de belangrijkste bijdrage tot die belasting wordt betaald door Elia, omwille van de hoogspanningslijnen in op ons grondgebied, dat die inderdaad wegvalt. Nu, de geraamde 160.000 euro, de helft van 320, voor alle duidelijkheid, zullen wij nooit halen. Ook dit jaar niet en volgend jaar niet. Dat is dus een heel moeilijke oefening geweest. Het is zelfs een hele klus geweest om alle pylonen te vinden die in aanmerking komen. Ze zijn niet allemaal even goed zichtbaar dan een windmolen of een hoogspanningsmast. Dan uw opmerking in verband met de desinvesteringen over de grond van verkoop. Ik denk dat ik mij ga moeten verduidelijken. Ik heb daar straks gezegd dat in de tabel die ik u getoond heb wel degelijk verschuivingen zijn. Dus wat in 21 niet verkocht geraakt is, is naar 22 gegaan. En van sommige van 22 ook naar 23. Ja, ik stel voor, directeur, dat wij dat tabelletje doorsturen. Als het niet in de map, het zit erin, hè. Ja, oké dan. Ik heb hier zitten bladeren, maar ik vond het niet direct. Pagina 128, collega, daar staan de cijfertjes wel degelijk iets groter. Ik geef dat grif toe, dat vanuit uw positie niet zo makkelijk is om dat te lezen. Dus daar vindt u alle cijfers. Wat ik hier benadrukt heb met die kleine stukjes en brokjes, dat zijn dingen die erbij gekomen zijn, die oorspronkelijk niet in het desinvesteringsschema zaten. Dus voor de rest zijn daar geen grote wijzigingen in. We hebben ze natuurlijk verschoven in functie van mogelijke verkoop. Ik denk aan gronden die in een RUP zaten. Niet vergeten dat ondertussen wij toch een aantal gebouwen wel degelijk verkocht hebben zoals wij gepland hebben. Denk aan het oude gemeentehuis van Beersel. En dat er toch hopelijk wat vooruitgang is in een aantal grote dossiers als de grote sleutel voor de komende jaren. Wat betreft de projectsubsidies, daar heeft u eigenlijk wel een punt dat het heel vaak gebeurt dat wij projectsubsidies krijgen voor van hogere overheden om zaken op te starten, projecten op te starten, dienstverlening soms ook op te starten, dat er inderdaad op die manier een behoefte gecreëerd wordt. En projectsubsidies, het woord zegt het zelf, die stoppen op een bepaald moment en dan zit je vast als gemeente voor de keuze. Gaan wij dat verder zetten als dat een dienst is of een project is dat gewaardeerd is door onze bevolking of dat zijn waarde bewijst in ons beleid, dan gaan wij dat wel degelijk aanhouden. Het gebeurt ook wel dat er personeeldossiers aangekoppeld zijn, daar heeft u gelijk in. Maar als u zegt dat het niet zo duidelijk is en hoe dat nu met die projectsubsidies zit en dat u er graag een overzicht zou van krijgen, dan moet ik u opnieuw verwijzen naar pagina 139 van de bundel die u gekregen heeft. Die heb ik ondertussen wel gevonden, pagina 139. Een mooi tabelletje in kleuren waar alle subsidies vermeld staan. Daar kunt u ze allemaal terugvinden. Als daar nog vragen over zijn, collega dan, ofwel ikzelf ofwel onze diensten, zullen dat graag vertellen. Uw opmerking die u gemaakt heeft in verband met Omicron, daar heeft u zeker een punt. Ik denk dat wij allemaal samen hebben kunnen vaststellen dat wij 14 dagen geleden nog niet wisten wat een effect dat zou kunnen hebben. En eigenlijk moeten wij vandaag vaststellen dat we het nog niet weten. Alle specialisten spreken elkaar op alle mogelijke vlakken tegen. Maar het is best mogelijk, daar heeft u gelijk in. We hebben dat voor een deel eigenlijk al opgevangen in die zin. Ik heb het een paar keer genoemd, ook bij AGM. AGB, ook bij OCW en ook bij de gemeente, hebben wij effecten die we, en dus budgetten die we nodig hadden om COVID-gerelateerde problematiek, dat wij die doorgetrokken hebben naar de volgende jaren. U heeft overschot van gelijk, of u zal overschot van gelijk hebben, als inderdaad Omicron nog een exponentieel of een kwadraat effect heeft, dan zullen we inderdaad moeten bijsturen. Maar ook wij hebben geen kristallenbol om dit exact te vertellen. U heeft ook een punt in verband met de debiteuren opgenoemd als een risicofactor. Dat is correct, dat staat ook zo in onze nota. Eigenlijk is het zo dat wij al jaren eigenlijk op allerlei vlakken, ook op belastingen, milieubelastingen en nog andere, dat wij uiteindelijk besluiten om niet langer, niet meer achter de centen aan te jagen, omdat de kostprijs te hoog is. En daar zit dan meestal het zeer. In vele zaken van die debiteuren die hun betalingen niet nakomen, moeten wij ons laten bijstaan door advocaten of advocatenbureaus. En daar hangt dan dikwijls wel een factuur of altijd een factuur aan. En dan, op een bepaald ogenblik maken we dan de afweging. We kunnen echter niet zeggen, denk ik, dat wij daar nu plots een storm van onvermogende debiteuren of andere debiteuren hebben. Dat is niet zo. Maar het blijft wel een opmerking. En ja, u heeft het ook gezegd, ik heb het niet genoemd, maar inderdaad, de negatieve rente is een probleem. Wij hebben een behoorlijk spaarpotje opgebouwd, dat heeft u kunnen zien. Dat geld hebben we de volgende jaren heel hard nodig. Maar omwille van de negatieve rente die de banken ons aanrekenen, is het wel zuur. Dit jaar voor 21, u zal het wel ergens in de cijfers vinden, als ik mij goed herinner, is het ongeveer €25.000 dat wij verliezen als negatieve rente. Maar u heeft het zelf gezegd, aan die macro-economische zaken kunnen wij weinig aan veranderen. En waar wij het hier samen over hebben, collega's, dat is over het monetair beleid van de Europese Bank. Dat is nog erger dan de Vlaamse regering of de federale regering. Dat is nog een echelonneke hoger. U bent begonnen, en dan denk ik dat ik ze allemaal gehad heb, Klaas, met uw verwijzing naar het schema T2. Ik heb dit schema hier geprojecteerd. Misschien dat het kan gedeeld worden met alle. Ja, voilà. Dit is het T2-schema ontvangsten en uitgaven naar economische aard. Dat is hetgene, denk ik, waar u naar verwijst, omdat u sprak over de kostprijs van het niet vastbenoemd onderwijzend personeel. En ik denk dat u hier terecht aangeeft dat hier een forse stijging in zit, van 7 naar 10. Voor alle duidelijkheid, gaat hier dus over niet-onderwijzend personeel en niet vastbenoemd. Dat betekent eigenlijk personeel van OCW en gemeenten die contractueel zijn. U weet dat, ik heb daar straks, het verbaast mij dat u daarover verwonderd bent, eerlijk gezegd, want ik heb daar straks een uitvoerige toelichting gegeven. En die gold natuurlijk niet enkel voor het statutair of vastbenoemd personeel, maar voor alle personeel. Ik heb het gezegd, de indexstijgingen, de indexsprongen die eraan komen, de cao's, de arbeidskrapten op de markt. Dus dat zijn allemaal zaken, ik heb het denk ik uitvoerig toegelicht, het is ook zeer nauwkeurig gesimuleerd. Ook door de organisaties die ons bijstaan in heel die loonberekening. En dus u heeft gelijk, ik heb het percentage genoemd. Hè. Ik heb gezegd, alle personeel samen op 4 jaar tijd, een verhoging van 5 miljoen. 6% zien wij nu onmiddellijk. Ik heb het ook gestaafd met cijfers van Stadbel, die nog wat onheilspellender zijn dan degene die we toegepast hebben. Dus dat is inderdaad een zorg, maar dat is een zorg voor alle gemeenten. En ja, tot vandaag, anders zou ik geen evenwicht kunnen voorleggen, kunnen wij dit nog opvangen. Ik denk, collega Klaas, of collega Slootmans, dat ik daarmee op al uw vragen geantwoord heb. Dank u wel.
Ja, dank u, meneer De Knopper. Nu, wat die opbrengsten betreft van de belasting op economische bedrijvigheid, ik heb daarover een vraag gesteld in januari vorig jaar, met de vraag wat de opbrengst was met de oude regeling, dus voor de belastingswijziging op de economische bedrijvigheid. Ik heb dat schriftelijk antwoord hierbij. Het gaat over €216.000 en €220.000. Dus, vandaar haal ik dat cijfer dus. En dan twee, ja, u zegt dat je dat cijfer pas volgend jaar gaat kunnen zien. en dat dat geen lage schooloefening is. Nu, die belasting is gestemd eind 2019, voor 2020, is in 2021 geïnd. De jaarrekening van 2020 hebben wij in juni verkregen. Dus het resultaat van de belasting op de economische bedrijvigheid dat ik daar zie, is toch inderdaad de inkomst na de wijziging zoals die december 2019 is gestemd. Of vergis ik mij daarin?
Als wij die in december goedkeuren, ja, dan begint het aanslagjaar, het jaar waarop het reglement van toepassing is, is eigenlijk het volledige jaar 2020. Als dat afgesloten is, dan beginnen we met het uitsturen van, of beginnen we met het opmaken van de cohier. Eigenlijk is die cohier maar volledig tegen het eind van het jaar, ja, want dat is een heel procedure. En vinden we dat resultaat eigenlijk maar in de rekening van 2022 terug.
Prima. Nog iemand met een vraag?
Ja, nog vragen.
Ja, meneer Steyaert.
Een louter technische vraag. Waarom moet Rode meebetalen voor de kerk van Alsenberg? Ik vind dat vreemd. Is daar een...
Ja, dat heeft te maken met de afbaking van de werkingsgebieden van de parochies. En dus omdat de kernen van Rode en Dorp historisch altijd heel dicht bij elkaar lopen, is er ooit, dat is ver voor mijn tijd, ik weet niet wie of wat het beslist heeft, maar is er ooit beslist dat voor de kerkske van Te Broek en voor de kerk van Alsenberg, dat ook daar nog mee te maken, dat eigenlijk het gemeentebestuur van Rode voor 1/9 en Beersel 8/9 bijdraagt in de kost.
Oké, dan heb ik een meer politieke vraag. Het zal u niet verwonderen dat wij als Groene Partij toch kijken ook naar milieubeleid en kijk dan vooral ook naar duurzaamheid en klimaat, want corona is een gigantisch probleem. Wij hebben alle respect en waardering voor veel van de infrastructuurprojecten die op peilen staan, maar er is toch een andere grote bedreiging die op ons afkomt en dat is al wat met klimaat en zo te maken heeft. Ik moet maar even verwijzen naar de overstromingen in Wallonië. Het stond van de week nog eens in het lang en in breed in de knak uitgeschreven hoe dramatisch de dingen kunnen zijn. En op dat vlak zie ik toch weer een document dat feitelijk zwak scoort. Ik bedoel, als we naar de laatste twee bladzijden kijken, omgevingsanalyse en wijzigingen, dan staat het woord klimaat er zelf niet in. Het enige dat ik terugvind is ecologisch en dan krijg ik exact 1.5 lijnen. Een nieuw burgemeesterconvenant werd ondertekend, 2.10.2020. De acties die hierin zijn opgenomen worden naar een planning vertaald. Men is dus nog altijd aan het plannen. Jullie zijn ondertussen 3 jaar bezig. Trouwens, er was, denk ik... En ik ken dat plan redelijk goed, een vrij uitgebreid plan in 100 punten en actiepunten, dat volgens mij nog altijd van dienst is en nog actief is. Zolang er geen nieuw plan is, ga ik ervan uit dat het oud plan blijft lopen. En in dat verband herinner ik mij toch dat er een aantal zaken stonden. Bijvoorbeeld de Werking Milieuraad, daar hebben we het vorige keer al over gehad. Over duurzame wagens, daar hebben we het vorige keer al over gehad. Maar ik zie bijvoorbeeld nu weer, ik verwijs naar bladzijde 26 bijvoorbeeld, wij plaatsen elektrische laadpalen op goed toegankelijke plaatsen, 2020 0 euro, 2021 0 euro. Idem dito, bladzijde 37, wij ondersteunen duurzame evenementen die inzetten op het voorkomen van afval, 2020 36 euro, 2021 0 euro. Ik bedoel, wij blijven daar echt op onze honger zitten. Ik bedoel, wij vinden dit echt een gemiste kans. We kunnen met kleine bedragen, denk ik, in die domeinen grote verschillen maken. We hebben niet de miljoenen nodig om nieuwe daken te leggen. We hebben niet de grote sommen nodig om dingen te doen. We hebben hier visie nodig en die visie ontbreekt compleet.
Wil onze collega Savenberg erop reageren?
Ja, ik ben helemaal niet akkoord dat er geen visie is. Hè. We hebben die burgemeesterconvenant inderdaad. Die burgemeesterconvenant geeft een duidelijke richtlijn naar waar we naartoe moeten. En dat is waar we naartoe werken. Het is niet omdat men dogmatisch slogans gaat uitkramen om te zeggen tegen 2030 of 2040 is Beersel gasvrij bijvoorbeeld. Dat is prachtig, maar dat werkt niet. Zo zit het niet. Nee, daar zijn honderden miljoenen voor nodig. Dus we moeten realistische doelstellingen zetten. En dat is waar we aan werken via het burgemeestersconvenant en het klimaatactieplan. En dat zal binnen de komende maanden klaar zijn. En inderdaad, de gemeente gaat daar faciliteren. Het gros van de inspanningen, tot mijn groot spijt, zal moeten komen van het individu. En dat gaan we begeleiden.
U spreekt van dogma's. Ik bedoel, wie spreekt er dogma's uit?
Jullie folder mag geloven van tegen 2040 gasvrij zijn in Beersel bijvoorbeeld. Ja, dat is de mensen ergens een rat voor de ogen draaien. Dat gaat gewoon niet, dat kan niet.
Over welke folder hebt u het? Ik hoor u altijd dingen verklaren, maar ik moet toch een klein beetje voorzichtig zijn. Ik bedoel, u bent een bevoegd schepen, hè? Als u vanuit uw schepenambt dit soort verklaringen maakt, u moet toch een klein beetje voorzichtig zijn wat u zegt. Dus ik hoor u over dogma spreken en ik hoor u spreken van een gasvrij Beersel. Ik denk niet dat er ooit iemand dat op papier gezet heeft. Er is een bedoeling geweest van inderdaad bijvoorbeeld aan warmtenetten te werken. Ik denk dat dat op dat moment een heel goed idee was, dat daar ook potentieel was. Er zijn gesprekken geweest met een aantal bedrijven die daarin meegingen. Dat is nog iets anders als wat u dogmatische slogans noemt. Allee, toch een klein beetje voorzichtig zijn wat je daar zegt. Hè? Ik ga voort op de documenten die hier voor liggen en ik stel u vragen over de documenten die hier voor liggen. Ja? En over cijfers. En u begint over dogmatische principes van mij. Ik vraag u te antwoorden op mijn vragen.
U hebt mij gevraagd om een visie, over de visie van klimaat en milieu. En dat is wat ik toegelicht heb. Dank u.
Prima. Nog iemand? Niemand, geen hand op steking meer? Nee, dan zullen we stemmen over dit punt over het budget. Geef het. Ja.
Ja. Ja.
Onthouding.
Mevrouw Nkamba.
Onthouding.
Onthouding.
Mevrouw Merschal.
Onthouding.
Meneer Donge.
Onthouding.
Mevrouw Mené.
Onthouding.
Meneer Timmermans.
Onthouding.
Nee, oké. Mevrouw Eker.
Ah, ja.
Oké, prima. We moeten wel meedelen dat mevrouw Bosmans ondertussen weggevallen is wegens technisch probleem, dus ja, die kan niet stemmen. Mevrouw Maas. Meneer Van Rompuy.
Ja.
Mevrouw Verschuren.
Ja.
Ja.
Meneer Weitz.
Ja.
Mevrouw Dolonje.
Ja.
Mevrouw Boon. Oké. Die is in orde. Ja, ja.
Ja.
Meneer Savenberg.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Oké, dan kunnen we verder met het derde agendapunt over het medianenplan en het budget van het AGB. Ik geef opnieuw het woord aan meneer De Kropper.
Ja, collega's, ik heb het denk ik allemaal toegelicht. Hè. Ik heb u daar straks de belangrijkste cijfers gegeven. Belangrijkste om te onthouden is dat wij als gemeente voor het AGB veel minder prijssubsidies hebben moeten geven, omdat er veel minder zaalverhuringen waren. En dat we dat, omdat het AGB zijn BTW-statuut niet zou verliezen, dat we dat compenseren met een zogenaamde COVID-subsidie. Voor de rest is het AGB natuurlijk zwaar getroffen door COVID en wij denken dat het ook de volgende jaren zo zal zijn.
Zijn daarover vragen? Ik heb er straks vernomen dat de rekeningen van het AGB,
ja, die
meerderheid
zijn,
en oppositie goedkeur zijn. Voilà. Zijn er dus vragen? Mag het scherm terug even? Kunnen opnieuw de collega's zijn? Ja, oké. Geen vragen? Kunnen we dat allemaal goedkeuren? Prima, oké. Volgende punt is ook al eens aan ter sprake gekomen. Het Centraal Kerkbestuur, het meerjarenplan en het budget.
Ja, ik heb dat daar straks uitvoerig toegelicht. Ik heb ook het tabelletje getoond. Dus hier vragen zij naar aanleiding van de wijzigingen in zaken restauratiefase 1 en de bijkomende torenproblemen, hebben zij een nieuw meerjarenplan ingediend waarin de getallen staan verwerkt die wij in onze meerjarenplanning als gemeente hebben opgenomen.
Vragen hierover? Mag ik nog eens de collega's zien? Sorry, jongens. Niemand vragen? Kunnen we dat allemaal goedkeuren? Prima, dank u wel. Volgende punt, het prijssubsidiereglement voor het AGB voor 2022.
Ja, collega's, ook dit kennen jullie. We hebben vorig gemeenteraad nog maar hetzelfde punt gehad voor 2021 daar. Dus hier keuren we eigenlijk de coëfficiënt goed waarmee wij dus de prijzen moeten vermenigvuldigen van onze AGB om ze winstgevend te maken en dus op die manier aan de BTW-voorwaarden te voldoen. De coëfficiënt is 16,6. Dat wil zeggen, als de gebruiker van een zaal 1 euro betaalt voor die zaal, betalen wij er 16,16 bovenop om het geheel winstgevend te maken. Vraag uw goedkeuringen.
Iemand vragen over die coëfficiënt? Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Prima, dank u wel. Agenda punt nummer 6, de aanstelling van een bedrijfsrevisor voor het AGB.
Ja, eigenlijk is het AGB een vennootschap. U weet dat wij moeten zowel een rekening neerleggen bij de Nationale Bank als een BBC-rekening. In de nieuwe legislatuur zijn bedrijfsrevisoren niet meer verplicht voor een AGB, maar wij hebben toch hier als gemeente bij het begin van de legislatuur de beslissing genomen om dat nog wel te doen. Dat was een contract van 3 jaar, die termijn is om, dus wij leggen nu vandaag de goedkeuring voor om een nieuw contract af te sluiten. U heeft kunnen zien dat wij 3 firma's hebben aangeschreven, dat wij dat bedrag naamden op 5000 euro. Dat er ook hier maar 1 firma tot onze verbazing prijs heeft gegeven en dat het dus de firma Crowe Calendar is. Excuseer, voor een bedrag van 4.800 euro zonder BTW. Dat komt dus vrij goed overeen met de raming. Ik vraag uw goedkeuring hiervoor.
Iedereen akkoord met de aanstelling van een bedrijfsrevisor? Prima, dank u wel. Agenda punt 7, opnieuw voor het AGB, de toekenning van een coronatoelage voor 2021.
Ja. Dank u. Heel kort, ik heb het al een paar keer gezegd, om het AGB winstgevend te houden, kennen wij een coronatoelage toe van 337.000 euro. U weet waarom we dit goedkeuren. Dank u wel.
Iemand vragen erover? Iedereen akkoord? Oké, prima. Dank u wel. We komen aan agenda punt nummer 8, retributie op het ophalen van huishoudelijk afval. Ik geef het woord aan meneer Savenberg, als die tevoorschijn kan komen.
Om de inwoners op een comfortabele manier van de PMD-inzameling gebruik te laten maken, stelt de afvalintercommunale voor om vanaf 1 januari 2022 PMD-zakken van een formaat van 100. Van 100 liter aan te bieden. Hiervoor dient een retributie vastgesteld te worden en deze wordt bepaald op 0,25 eurocent voor een 100 liter PMD-zak wat in lijn is met de prijs van de 60 liter zakken. Kunnen we dit goedkeuren, collega's?
Zijn er vragen over de nieuwe PMD-zakken? Niemand? Iedereen akkoord? Mag ik terug groot scherm? Mag ik terug iedereen zien? Ja, prima. Iedereen akkoord? Oké, bedankt. En dan opnieuw, komen we opnieuw bij de restauratiewerken van het kerkgebouw in Alsenberg. Ik geef opnieuw het woord aan meneer de Knopper.
Ja, de inhoud kent u, collega's. Hier gaat het over de goedkeuring van het advies. De goedkeuring van de gunning aan de aannemer. U kan daar zien, de firma van de Kerkhoven Monument uit Ingelmünster voor het bedrag van 2,6 miljoen btw inbegrepen. Stel voor om dit goed te keuren.
Iemand enige vragen daarover? Iedereen akkoord? Dank u wel. Dan agenda punt nummer 10, een grondruil in de Beemt in Huizingen.
Ja, een agenda punt, collega's, dat hier al een voorgaande gehad heeft. U weet dat wij nog in de vorige legislatuur een loopparcours hebben aangelegd in de Beemt in Huizingen. Dat bestond uit twee lussen. Eén lusse kon onmiddellijk afgewerkt worden en is al lang in gebruik. De tweede lus, toen we daar wilden aan beginnen, stelde zich een aantal problemen. Namelijk bij opmeting bleek dat de huidige buurt- en voetwegen, zoals ze er nu bij liggen, eigenlijk niet in overeenstemming zijn met de atlas van de buurgemeente en dat het noodzakelijk was om te regulariseren. Wij hebben jullie hier in het verleden al een paar keer op die manier een principieel akkoord gevraagd voor grondenruil en grondafstand met buren om op die manier een juiste toestand te verkrijgen. Het gaat eigenlijk over een grondenruil op de Sollenberg in Huizingen, een tweede perceel eveneens op de Sollenberg in Huizingen. Aan de oppervlakte kan u zien dat het maar over kleine perceeltjes gaat. 8 are zie ik hier staan, of 3 are zie ik hier staan. En daarnaast was het de bedoeling om met een van de buren ook een kosteloze grondafstand af te spreken. Bij de verdere behandeling van dat dossier is echter gebleken dat de bewoners niet meer bereid waren om te ruilen, of afstand te doen, moet ik zeggen, maar wel een bedrag ervoor vroegen. De aankoopprijs, zij vroegen €3.000. Dus wij gaan daarmee akkoord. Er is dus, wij vragen u eigenlijk te stemmen om de toelaat te geven tot de onderhandse aankoop van dat perceel voor de aankoopprijs van €3.000. En volgens het PV van opmeting dat u in de bijlage heeft kunnen vinden, zodanig dat wij binnen afzienbare tijd ook die looppiste kunnen verder afwerken.
Vragen hierover? Kan iedereen akkoord gaan? Dank u wel. Prima. Puntje 11, de erfdienstbaarheid van het kerkplein in het dorp.
Ja. Je weet dus, mensen, dat wij bezig zijn met het project Molenveld-Waterstraat met een gescheiden rioleringsstelsel. Het gescheiden rioleringsstelsel houdt dus ook in dat wij het zuivere water dienen te bufferen, zodanig dat het geleidelijk naar de Molenbeek kan. Een van de plaatsen waar wij nog kunnen bufferen was dus het kerkplein van het dorp. Het kerkplein van het dorp zal in die zin dus de ondergronds tenminste dienen als buffering. En het gaat hier dus over een ondergrondse erfdienstbaarheid voor buffering van het water. De kerkfabriek vraagt daar wel een vergoeding voor, zijnde 40% van de waarde van de grond. Dat is uiteindelijk ook zo geschat geweest door de mensen van Faris. Je gaat daarvan dus ook niks terugvinden in onze begroting. En je vindt dat dus wel terug bij Faris. Het is uiteindelijk ook Faris dat in C de akte zal tekenen en de erfdienstbaarheid in feite zal tekenen. Zal tekenen en betalen.
Wordt er op het moment dat die werken uitgevoerd worden, wordt het plein dan ook heraangelegd? Want ik veronderstel dat gans het plein wordt opgebroken op dat moment.
Nou, hier wordt het plein heraangelegd, conform uiteindelijk de erfpachtovereenkomst, want er is ook een erfpacht over de bovengrond met de kerkfabriek. Dat betekent dus dat perking blijft.
En daar bestaan er al plannen van?
Daar bestaan dus plannen van, in die zin dat wat het vandaag is, zal het blijven. Het kan nu wel zijn dat de verkeersafwikkeling iets verandert, maar laat ons zeggen, het blijft in C-perking.
Nog iemand een vraag daarover? Kunnen daarmee akkoord gaan? Prima, oké. Iedereen bedankt. Agenda punt nummer 12, de lokalen van de oude gemeentelijke basisschool van Alsenberg voor het nieuwe buitenschrijnwerk.
Ja, collega's, dus dit is eigenlijk het gevolg van het in gebruik nemen van een nieuwe school in Alsenberg. Dus de oude lokalen daarvan hebben wij gezocht om ze een nieuwe bestemming te geven. De klaslokalen zullen voornamelijk gebruikt worden door de verenigingen uit het Alsenbergse. De bestaande zaal die krijgt zowel voor verenigingen als voor de meent ook een nieuwe functie. Daar zijn overlegmomenten over geweest. We hebben echter vastgesteld dat omwille van milieunormen zowel in de zaal als in de lokalen, wanneer daar muzikale activiteiten zouden doorgaan, dat wij daar bijkomend moeten geluidsisolatie toepassen. Dus er is een studiebureau aangesteld om daar een akoestische studie van te maken. En het eerste wat wij daar in uitvoering kunnen voordoen, wat betreft die akoestiek dan, is het buitenschrijnwerk vervangen. Perceel 1, daar gaat het over stalen buitenschrijnwerk. Perceel 2, aluminium buitenschrijnwerk. De vervanging is geraamd op 119 en op 94.000 euro, dus samen BTW inbegrepen 214.000 euro. Dus wij stellen hier voor om te gaan gunnen via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. En kan toch ook wel stellen dat wij een poging gedaan hebben en er ook in geslaagd zijn om een subsidie aan te vragen voor die werken bij de Vlaamse overheid. En dat die subsidie inderdaad is voorlopig toegezegd voor een bedrag van 88.387. Voorlopig betekent in dit geval dat wij de officiële brief nog moeten krijgen, maar dat wij via e-mail informeel vanuit de organisatie dat bedrag al hebben gekregen. Dus wij vragen u om over te gaan tot het goedkeuren van de opdracht vervangen van het buitenschrijnwerk in de lokalen van de oude school NCC De Meent. Het bestek dat hiervoor ligt goed te keuren, het bedrag staat erin vermeld. Dat u akkoord zou zijn met de wijze van gunnen vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmerking en dat wij de subsidie zouden aanvaarden die ons is toegezegd.
Iemand vragen hierover? Kunnen we hierover akkoord gaan? Prima, dank u wel. Agenda punt nummer 13, de aanstelling van een bijkomend sanctionerend ambtenaar. Ik geef het woord aan de burgemeester.
Ja, we weten dus dat wij de gemeenschapswachten hebben en ook de politiediensten gasboetes kunnen uitschrijven. Dat betekent dat zij vaststellers zijn, maar de boete op zich dient dus uitgesproken te worden door een sanctionerend ambtenaar. We hebben ervoor gekozen om dat onafhankelijk van de gemeente te doen en zijn daarvoor dus bij Haviland gegaan. Maar dat betekent wel, wanneer Haviland een nieuw personeelslid die bevoegdheid geeft, wij daarmee ook dienen akkoord te gaan hier als gemeenteraad. En de vraag is dus om de juriste, mevrouw Nikita van Schamelhout, ook aan te stellen of akkoord te gaan met de aanstelling als sanctionerend ambtenaar voor de gasboetes uitgeschreven op het grondgebied van Beersel.
Vragen hierover? Iedereen akkoord? Dank u wel. Puntje 14, de samenwerkingsovereenkomst met Sportopia VZW. Geef het woord aan mevrouw De Greef.
Dank u. De samenwerkingsovereenkomst met Sportopia VZW wordt aangepast naar aanleiding van het openstellen van het programma Ticketgang voor de Sportweken. Dit programma wordt reeds gebruikt voor de speelpleinen, skatestages, lessenreeksten en zaalverhuur. Er zijn ook nog een aantal wijzigingen doorgevoerd, zoals de aanpassing van de diplomavereisten voor de monitoren. Bijvoorbeeld, vroeger moest je afgestudeerd zijn als LO-leerkracht om hoofdmonitor te zijn. Nu worden studenten van de derde bachelor ook toegelaten. Ook het inschrijvingsgeld en de uurregeling worden weggelaten om een flexibele werking te garanderen. Zijn er nog vragen?
Geen vragen hierover. Iedereen akkoord? Dank u wel. Punt 15. De wijziging van de aanwervingsvoorwaarden voor de hoofdanimatoren voor de speelpleinwerking. Het woord aan meneer Van der Meijden.
Ja, een kleine aanpassing eigenlijk in de aanwervingsvoorwaarden. Wij hebben eigenlijk een hele pool van hoofdanimatoren. En wij voorzien die eigenlijk elk jaar van voldoende jong bloed om de continuïteit daar te waarborgen. U weet of u weet niet dat jongeren zich eigenlijk aandienen eind januari en zich soms wel al eens misrekenen in die leeftijdsgroep en dan eind augustus andere dingen te doen hebben. Daarom moet onze pool altijd voldoende groot blijven. Nu, die is ook voldoende groot, maar we zaten daar eigenlijk een beetje met een probleem dat wij eigenlijk jongeren willen stimuleren om die hoofdanimatorcursus of een instructorcursus te gaan volgen, wat hun eigenlijk ook wel geld kost. Ze kunnen daarvoor een subsidie krijgen, dat wel, maar toch deels geld kost. Die motivatie willen we hun eigenlijk wel geven. En als ze dan opgenomen worden in dat hoofdanimatorteam, dan gaan ze daar eigenlijk dezelfde taken krijgen als een hoofdanimator, in begeleiding van een echte hoofdanimator dan, en worden zij dan op dezelfde manier daartoe verloond. Dus eigenlijk een manier om hun langer op het speelplein te houden en eigenlijk te stimuleren om die cursus te gaan volgen.
Iemand vragen hierover? Kunnen daar allemaal akkoord mee gaan? Dank u wel. Het volgende punt, nummer 16, het reglement van de speelpleinwerking Amadjou. Nog eens het woord aan meneer Van der Meijden.
Ja, speelplein Amadjou. Eigenlijk in dezelfde lijn verder. We proberen daar eigenlijk elk jaar te evalueren, bij te sturen, dingen te vernieuwen. Lange tijd geleden hadden wij eigenlijk een tienerwerking die wat los stond van de speelpleinwerking, maar ze bestond wel. Die is eigenlijk een beetje doodgebloed. Die werd niet meer gebruikt door jongeren, niet meer gesmaakt door jongeren en is eigenlijk een tijdje afgevoerd. Nu hebben wij bij een bevraging eigenlijk gemerkt dat jongeren de leeftijdsgroep boven de 12 eigenlijk nog wel ergens met een gat zitten en een stukje speelpleinwerk zouden willen. Nu, speelpleinwerk wel en toch niet. Dus een stukje Amadjou en ook een stukje niet, want ja, ze komen in een leeftijdsgroep dat het eigenlijk niet meer zo cool is om net als de pathekes en de kathekes te zijn. Ze willen daar eigenlijk wel een aparte groep zijn, maar toch eigenlijk een stuk onder de vlag van het speelplein varen. We willen dat eigenlijk gaan testen de volgende zomer eigenlijk, met 3 weken, 2 in juli en 1 in augustus, waar we die tienerwerking eigenlijk op poten willen zetten met hoofdanimatoren die er eigenlijk al een tijd zijn, ook oudere animatoren die eigenlijk hun strepen al verdiend hebben. En dat eigenlijk volledig zien zitten om die nieuwe groep eigenlijk te gaan onder handen nemen. Het is eigenlijk een beetje een participatief traject, omdat we met de kinderen, de jongeren zelf, willen op weg gaan en willen gaan kijken van wat willen zij nu, hoe willen zij die dagen gaan invullen. Dus er is een programma in het begin, maar het zou best kunnen dat het eigenlijk gaandeweg al bijgestuurd wordt of achteraf nog bijgestuurd naar de volgende jaren. Wordt het niet gesmaakt, dan moeten we terug evalueren. Ook de plaats waar het gebeurt. Vandaag koppelen we dat voor het gemak eigenlijk aan het speelplein, omdat het dan bij de hoofdanimatoren van het speelplein zit. Maar het zou best kunnen dat die groep jong, hè, want ze zijn een stukje, hè, als je het zegt, you en dan NG erachter, een stukje Amadjou, maar toch ook niet. Misschien moeten we die ooit wel afscheuren en op een andere locatie gaan zetten als dat de werking zou verbeteren. Maar bon, dat is iets dat mijn collega Bruno moet afwerken. Ik heb dat voor hem in de stijgers gezet en hij kan dat, daar gerust mee aan de slag.
Iemand vragen over de speelpleinwerking? Kunnen we daar allemaal mee akkoord gaan? Dank u wel. Punt 17, de goedkeuring van het participatiereglement voor Beersel. Ik geef het woord aan de burgemeester.
Ja, de goedkeuring van het participatiereglement. In feite gaat het hier over een bevoegdheid van verschillende leden van het college. Ik zou zeggen bijna voor iedereen binnen zijn bevoegdheden. Als voorzitter van het college ga ik hier dan wel de toelichting geven. Het is gebaseerd op het decreet lokaal besturen. Dat dus vraagt dat de gemeenten een participatiereglement opmaken. Wij vinden van dit participatiereglement het bindend gedeelte. Daarmee bedoel ik datgene wat decretaal moet al terug in ons huishoudelijk reglement. Ik denk onder meer aan de rapportering. Ik denk aan de voorstellen. Ik denk aan de verzoekschriften. Ik denk aan de volksraadpleging. Ik denk aan de openbaarheid van bestuur. Die dingen vinden wij dus vandaag al terug in ons huishoudelijk reglement. Zoals we dat in het begin van deze legislatuur hebben goedgekeurd. De visie daar rond dus, zeggen wij, Beersel van buiten naar binnen. Het is de overkoepelende naam voor het participatiereglement van Beersel. En het is een voortdurende uitdaging om het beleid en de dienstverlening aan te passen aan de veranderende noden van de samenleving. Om die noden van de burger te kennen, is de vinger aan de pols houden cruciaal. Met het participatiebeleid willen we niet de organisatie zelf centraal stellen, maar de burger de kans geven om mee te denken over het beleid. Met de input van de burger kunnen we als organisatie ons denken verruimen en dus van buiten naar binnen denken. Vooreerst kennen wij uit de actieve openbaarheid van bestuur. Ik denk maar aan de website die wij vandaag wel degelijk uitwerken. Ik denk hier aan deze gemeenteraad, de manier van werken van deze gemeenteraad. Ik denk uiteindelijk aan de vele infomomenten dat er zijn. Dus actieve wijze van openbaarheid van bestuur. De Rondenbosmagazine die nu 4 keer per jaar verschijnt in vaste data. Ik denk aan de Facebookpagina's, communicatiedienst die met 2 personeelsleden toch wel degelijk is uitgewerkt. Wat wij behouden en wat het decreet niet verplicht, dat zijn de adviesraden. Wij kennen er hier in Beersel 11 en van die 11 adviesraden is er 1 decretaal verplicht, namelijk de GKRO. De andere 10 doen wij mee wat wij willen. Wij hebben daarmee een goede ervaring met die raden en wij stellen dus ook voor om deze raden te behouden. Met andere woorden, de cultuurraad, sportraad, jeugdraad, seniorenraad, de lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning, de bibliotheekraad, milieuraad, de GROS en de Beerselse adviesraad lokale economie en de kindergemeenteraad. Daarvan zeggen wij, kijk eens, wij wensen daarmee permanent te blijven werken in onze beleidsparticipatie. De GKRO, heb ik daarnet al gezegd, is een heel andere vorm, die is decretaal verplicht en daar ligt de zaak dus ook anders. We gaan ook overgaan tot de oprichting van een clusterraad. En in die clusterraad gaan vanuit elk van die raden maximum 3 vertegenwoordigers zitten. Hoeven het er geen 3 te zijn, want dan zijn het er 33 in totaal. Mag er van mij gerust 1 zijn, zodanig dat de zaak beter werkt. En in die clusterraad kan men dan in feite zoeken naar een algemene betrokkenheid bij het beleid. De werkgroep subsidiëring. We kennen die werkgroep, in die werkgroep krijgen wij een vertegenwoordiging van de adviesraden en van de betrokken ambtenaren die ons dus helpen bij de subsidie- en tariefreglementen die wij dan nadien hier altijd ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. We werken natuurlijk ook met participatietrajecten op maat. Ik denk aan voorbeeldjes van het mobiliteitsforum dat wij gekend hebben. En toch wel als een heel geslaagde wijze van werken kan beschouwd worden. We moeten toch wel zeggen dat we daar twee jaar aan gewerkt op heel wat participatieve momenten. En ja, zelf wijken waar het niet zo eenvoudig lag, hebben uiteindelijk toch ook wel moeten toegeven, kijkers, dat het resultaat mooi is. En dat is toch wel ten gevolge van het participatietraject dat wij binnen mobiliteit hebben gekend. We zijn voor het ogenblik op dezelfde wijze bezig met het klimaatactieplan, met de buurtambassadeurs, kindvriendelijke gemeenten. Dus al die dingen zijn draaiende en zijn dus eerder werkende op een participatietrajecten op maat. Zo, ik denk dus dat ik daarmee min of meer mijn uitleg gegeven heb. Je weet dat er daarnaast nog heel wat zaken decretaal moeten, staan ook in dit reglement in. Ik denk dus aan de voorstellen, de verzoekschriften, al die dingen meer. Maar bon, dat is wat het is, dat ligt vast. En we hebben dat ook opgenomen in dit reglement, maar we vinden het al terug in onze huishoudelijk reglement dat we al goedgekeurd hebben.
Zijn er vragen over het participatiereglement? Ja, meneer Sleutmans.
Heeft dit concrete participatiereglement nog implicaties voor bijvoorbeeld het RUP Groen Blaffe Turken?
Groen Blaffe Turken, dat valt onderduidelijk, heel duidelijk onder de GECORO. Ik heb daar juist gezegd dat de GECORO als adviesraad zijn specifieke werking heeft die vast ligt bij decreet. En op dat ogenblik moeten wij dus vandaag ook werken volgens de nieuwe participatieve verplichtingen die opgelegd zijn bij het opmaken van RUPS. Wij worden daarin begeleid door een bureau en dat bureau kent zeer goed die regelgeving van datgene wat er dient te gebeuren. Dus we kijken daar nauwgezet op toe en het bureau helpt ons daarbij. En daar zit bijvoorbeeld ook nog altijd de wettelijk voorziene periode in dat men, hoe moet ik dat weer zeggen, de 2 maanden dat het duurt, dat men uiteindelijk zijn bezwaarschriften officieel kan indienen. Ja, dat is allemaal nog voorzien. Moet ook nog op de GECORO komen terug. Dus wij volgen daar het gedeelte zoals het in C voorzien is door de wetgever. Een decreetgever in die zin.
Nog iemand vragen over het participatiereglement?
Daar hebben we dus weinig spellen. Klaas, je moet daar in feite de regelgeving volgen. Als je de regelgeving niet volgt, dan riskeert je naar die moeilijkheden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dus men kijkt daar zeer goed op toe dat die regelgeving gevolgd wordt.
Oké. Kunnen we daarmee akkoord gaan? Iedereen, dank u wel. Dan komen we aan agenda punt 18, goedkeuring convenant wonen in eigen gemeente. Ik geef het woord aan meneer Savenberg.
Ja, het gemeentebestuur van Beersel wenst een woonbeleid te voeren waarbij het toewijzen van woningen op de private markt ook zal verlopen via een convenant uitgewerkt op basis van lokale binding. Dit convenant wordt voorgesteld bij woonprojecten bestaande uit 10 of meer woongelegenheden. Deze geconventioneerde woningen zijn bescheiden woningen die gerealiseerd worden op grond van een overeenkomst tussen de gemeente en een private actor, waarin bijzondere voorwaarden staan in zaken de toewijzing van de woning. Onder bescheiden woningen wordt verstaan eensgezinswoningen met bouwvolume ten hoogste van 550 kubieke meter of overige woningen met een bouwvolume van ten hoogste 240 kubieke meter, te verhogen met 50 kubieke meter voor woningen met 3 of meer slaapkamers. De gemeente wenst hiervoor waar mogelijk en relevant strategische samenwerkingen aan te gaan met private woonactoren met het oog op het opvangen van specifieke lokale woonbehoeften door middel van creatie van een geconventioneerd woonaanbod. Het gemeentebestuur wil zo het wonen in eigen streek voor alle doelgroepen prioritair ondersteunen, onder andere door de voorwaarden van Vlapinvest te hanteren en maximaal toe te passen. Hierbij bevoordelen we de inwoners die een nauwe binding hebben met de gemeente door middel van een toekenning van punten in een puntensysteem, waarbij er bijvoorbeeld 70 punten zullen staan op historische lokale binding en 30% op andere criteria, zoals professionele werkzaamheden, kinderen ingeschreven in scholen, etc. Hiervoor gaan we samenwerkingen aan met private woonactoren, met het oog op het opvangen van deze lokale woonbehoeften. De private actor zal in elke woonfase van het project één of meer wat men noemt open oproepen organiseren met het oog op het aantrekken van kandidaten en de eventuele rangschikking van kandidaten voor de aankoop of huur van de in deze fase te realiseren woningen. De private actor engageert zich om bij voorrang actief te werven in het Nederlandse taalgebied en uitsluitend in de Nederlandse taal. Graag jullie goedkeuring voor het voorgesteld convenant wonen in eigen gemeente, tenzij er vragen zijn.
Meneer Steyaert.
Ja, ik, We hebben dat aandachtig bekeken als fractie en het is ons niet helemaal duidelijk wat het bindend karakter is van die convenant. Is dat gewoon een vrijblijvend ding dat iemand die 10 gronden heeft, die daar kan instappen? Is hier... Allee, er gaat geen enkele eigenaar in Beersel zijn die een stuk van 10 gronden heeft. Mag ik mijn vraag eerst stellen, alstublieft? Met andere woorden, wat is de wortel die jullie kunnen voorhangen aan die mensen om eventueel in zo'n traject te stappen? Want er zijn waarschijnlijk nadelen aan deze zaak. Ik denk dat de meeste mensen die 10 woningen kunnen zetten niet zozeer gaan opteren voor sociale woningen. Ik snap niet goed wat het bindend karakter hiervan is en hoe jullie private partners in dit systeem gaan laten instappen.
Daar is inderdaad geen verplichting en wij kunnen ook via de wetgever de mensen niet verplichten om dit convenant te tekenen. We dringen daar natuurlijk zeer sterk op aan vanuit ruimtelijke ordening om dat te tekenen. En er zijn ook, het is ook zo dat na een bepaalde periode de ontwikkelaar vrijheden krijgt, mochten er niet genoeg kandidaten zijn na een bepaalde periode. Dat gaat in 3 fasen, die zijn beschreven in dat reglement. En op een bepaald ogenblik is die eigenaar inderdaad vrij om dan te verkopen aan wie zich aanbiedt. We kunnen niet verder gaan dan dat we hier gaan.
Maar dus er is geen enkele verplichting, of ik bedoel, dat is een puur vrijblijvend document dat je bij iedereen die een grote lap grond te koop aanbiedt, kan voorleggen. En jullie gaan op zoek naar filantropen die daar gaan instappen zonder dat er daar een wortel voor hangt. Ik bedoel, ik kan mij voorstellen dat als er daar een wortel aan gekoppeld was, ik bedoel maar andere voorschriften of wat dan ook, dat dit zou kunnen werken. Maar ik voorspel nu al dat er zeer weinig private actoren in dit systeem gaan stappen. Hè?
Maar tot nog toe merken we dat de mensen daar toch wel, want we zijn er al mee bezig, dat ze daar toch wel in meegaan.
Wilt je zeggen dat er zoal convenanten getekend zijn?
Nee, maar die wel al in bespreking zijn.
Nog iemand een vraag? Niemand? Dank u wel. Kan iedereen daarmee akkoord gaan?
Graag een stemming, alstublieft.
Ah ja, dan moet u doen. Want we zijn niemand vergeten hier. Hè? Na meneer De Greef komt mevrouw Nkamba.
Ja.
Meneer Aloui.
Ja.
Mevrouw Marchal.
Onthouding.
Meneer Donge.
Onthouding.
Mevrouw Mené.
Onthouding.
Meneer Timmermans.
Onthouding.
Meneer Sleutmans. Mevrouw Ecker.
Ja.
Mevrouw Maas. Meneer Van Rompuy.
Ja.
Mevrouw Verschuren.
Ja.
Ja.
Meneer Weits.
Ja.
Mevrouw Dolonje. Mevrouw Dolonje. Die is hier verdwenen. Ik zie haar niet op mijn scherm. Ook niet.
Ja.
Ah, oké, okay, prima. Ja? Ja, nu is goed, mevrouw Boon.
Ja.
Meneer Savenberg.
Ja.
Ja.
Ja, prima, we zijn rondgeraakt. Volgende punt, agenda punt nummer 19, de procedure en de criteria voor het opportuniteitsadvies. Ik geef het woord aan mevrouw Van Wanselen.
Ja, dus als een organisator een groepsopvang wil oprichten, moeten zij dus advies vragen aan het lokaal bestuur, gekoppeld dus aan een aanvraag van vergunning. Dat was tot op de heden ook al voorzien, maar dat was niet verplichtend. Maar vanaf 1 januari 2022 moet dus iedereen die een nieuwe vergunning aanvraagt voor een kinderopvang of een aanzienlijke uitbreiding wil doen, of een verhuis van een opvanglocatie, die dat advies aanvragen aan de gemeente verplichtend. Nu, dat advies bestaat niet uit het geven van een score, zoals bij de uitbreidingsrondes, maar uit een kwalitatief verslag op basis van criteria. Dus vanuit opgroeien wordt gevraagd om die criteria te beperken en dus de keuze voor de criteria van de uitbreidingsronde en de accenten uit de meerjarenplanning worden samengenomen en we stellen eigenlijk voor om het criterium 1, de nood aan opvang binnen een gemeente, deelgemeente, buurt te kunnen aantonen. En een tweede criteria is toegankelijkheid en sociale inclusie. Wat bedoelen we daarmee? Toegankelijkheid, dat wordt breed bekeken. Het gaat zowel over de fysieke toegankelijkheid, bereikbaarheid, als aangepastheid aan specifieke doelgroepen door inzet op begrijpbaarheid, bekendheid en betaalbaarheid. Naast mobiliteit gaat dit onder andere ook over de communicatie, beleid naar voorrangsgroepen, samenwerking binnen het lokaal overleg kinderopvang en het lokaal loket en de keuze van tarifering. Dus dat advies moet dan binnen de 30 dagen door de gemeente overgemaakt worden en dan kunnen zij dus eigenlijk verder gaan. Dat is eigenlijk het voorstel. Ik weet niet of daar vragen over zijn.
Iemand vragen over de kinderopvang? Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Dank u wel. Dan heb ik als laatste punt nog twee vragen van meneer De Greef van de fractie Groen.
Dank u. Mijn eerste vraag betreft de slimme lichten, de dynamische verlichtingen op de fietsnelweg in Lot. Dat verhaal van die slimme lichten krijgt eigenlijk een beetje een bizarre wending. Men heeft die fietsnelweg aangelegd met de bedoeling om meer mensen te stimuleren om met de fiets naar Brussel te gaan. Dat gebeurt ondertussen ook. En dan horen wij dat de plaatsing van die lichten uitgesteld wordt omdat er te veel fietsers zijn op die fietsnelweg. Dat er meer fietsers zijn dan verwacht. En dat er dus moeten tellingen gebeuren. Terwijl het hier toch om dynamische verlichting gaat, die net aan de hand van het aantal passages die lichten zou moeten aanpassen. Dus we vinden dat eigenlijk een heel raar verhaal. Mijn vraag ook is of dat er ondertussen al tellingen zijn gebeurd. Want ik zie in de omgeving, ik zie in gans Beersel overal tellingen, maar ik zie dat niet in de buurt van de fietsnelweg. En als die nog niet zijn gebeurd, wat die op de planning staan en wanneer dat die lichten dan eindelijk gepland worden.
Ja, de gunning is inderdaad doorgegeven en ik heb antwoord gekregen van het bedrijf dat zij, als er geen onvoorziene omstandigheden zijn, zullen tellen in de derde week van het jaar 2022. Wat zou kunnen tegenhouden is slecht weer of een lockdown. Maar als die twee niet van het geval zijn, dan zal er in week 3 geteld worden.
Dank u, dat is goed nieuws.
Dat vind ik ook.
Mijn tweede vraag gaat over het bovengemeentelijk parkeerplan, vrachtwagens. De reden dat ik die stel is omdat ik hier 2 jaar geleden voorgesteld heb om de vrachtwagenparking aan de ingang van het domein van Huizingen om die af te schaffen. Die vrachtwagenparking bestaat ondertussen nog. En dat is een parking waar dat dus alleen maar vrachtwagens mogen parkeren. Aan de ingang van ons provinciaal domein. Christine heeft toen geantwoord dat dat later ging aangepakt worden. Omdat het bovengemeentelijk vrachtwagenparkeerplan nog in onderzoek was. Dat was nog niet afgewerkt. Maar wat hebben we dan gezien? Een zestal maanden later werd hier op dezelfde gemeenteraad wel extra vrachtwagenparkings toegestaan in Lot. Dus op vraag van een of ander bedrijf werden daar onmiddellijk extra vrachtwagenparkings toegestaan. Terwijl dat voor de verkeersveiligheid van de fietsers die afschaffing aan de ingang van het provinciaal domein gevraagd werd en dat is hier weggestemd geweest. Dus mijn vraag nu is, hoe ver zit het met het bovengemeentelijk parkeerplan? Wanneer mogen we dat verwachten?
Dat parkeerplan maakt deel uit van de studie die we aan het doen zijn met Quaris over de vrachtwagenproblematiek in zijn totaliteit. We doen dat met een aantal gemeenten rondom ons. We hebben de laatste keer samengekomen begin december. En we hebben tot nu toe... dus we hebben twee onderwerpen die daar oorspronkelijk in die studie stonden. De eerste was van wat zijn inderdaad de plaatsen waar kan geparkeerd worden door vrachtwagens. En de tweede, wat daar direct op aanvulde, was van waar moeten we vrachtwagens waarin die toelaten om te rijden. Hè? Want voordat ze kunnen parkeren, moeten ze natuurlijk eerst rijden. We hebben beslist van dat we eerst gingen verder werken aan waar gaan we vrachtwagens laten rijden. En we zijn vandaag binnen die studie volop bezig met het kijken naar waar komen er straks vrachtwagenknips, waar gaan we trajectcontrole zetten, waar gaan we met camera's het vrachtverkeer weren. En in tweede instantie gaan we dan naar het parkeren kijken.
Dank u. Ik zou alleen maar willen vragen van ook rekening te houden met, ja, met eventuele fietsroutes, hè, schoolroutes. En daar sowieso een parkeerverbod voor vrachtwagens.
Ja, maar dat is een van de voordelen van Quaris. En waarom dat misschien ook, zeker naar mijn gevoel, wat langer duurt. Dat is dat we samenwerken met het bureau dat ook werkt aan de fietssnelwegen. Dus dat is enerzijds een mooie samenvatting of een mooi samenkomen van kennis en van studies, maar langs de andere kant. Maar inderdaad, dat is een zeer grote bekommernis van ons.
Ja, dank u. Ik zou ook willen vragen om de fietsersbond er toch bij te betrekken, omdat ondanks alle studiebureaus, ingenieurs, mensen die professioneel met wegen aanleggen bezig zijn, omdat er af en toe toch nog wel dingen vergeten worden. Hè. Ja. In het dorp werd het tweerichtingsfietspad vernieuwd, maar de verlichting staat nog altijd langs de verkeerde kant van de snelweg, van de steenweg. Alles dus dat zijn kleine dingen, maar een ingenieur denkt daar niet aan, een wegenbouwer denkt daar niet aan, Fietsersbond gaat er wel aan denken.
Alles wat dat wij, Chris, uitvoeren op onze eigen gemeentewegen, wordt altijd afgetoetst met de Fietsenbond. Hè. We hebben nog niets gedaan dat niet met hen afgetoetst wordt. Alles wat gedaan wordt op gewestwegen, hè, van gesprek daar, hè, dat vragen we altijd hun advies, maar ook daar op dat punt kunnen wij dan alleen maar het advies geven. Maar dat doen wij altijd.
Dank u.
Prima. Daarmee zijn we rond met deze vergadering. Bedankt voor deze speciale vergadering. Misschien komt het volgend jaar opnieuw op deze manier samen. En daarom bedankt aan de mensen van Uvicom en de anderen van de Meent voor de technische bijstand. En snelheid. Dank u wel.